Op dit moment luisteren jullie naar Primario Podcast, een programma dat zich focust op art, music en culture. Kun je jezelf hierin vinden? Of ken je iemand die dit soort dingen vertegenwoordigt? Laat het even weten. Alle links staan in de beschrijving. I said sit back and relax and stay flex. Primario in the his house. Alright, Primario Podcast in the his house. Brand new episode. In de vorige aflevering heb ik met Leila gehad over weekendschool. En op dit moment zijn we nu ingetuned voor een nieuwe episode. Ik denk episode nummer 6 van seizoen 2. En ik heb iemand hier tegenover me. Een entrepreneur, artist. Ik zou zeggen, stel jezelf even voor, man.
Yes. Ja, man. Jonathan is mijn naam. Hallo. Yeah. Nee, maar Jonathan. Artiestennaam CIC. 24 jaar nu. Rotterdam, daar kom ik vandaan. Geboren in Den Bosch helaas. ik ben nu inderdaad al een tijdje bezig. Ik had jou gecheckt via Sarah. Ben ik met jou? Via
jou. Shout out naar Sarah, ja, trouwens. Ja, die nu ook hier naast mij zit. Ja, toch?
Dus,
no huggings.
Sowieso, man.
Nee. Ja.
Entrepreneur, artiest. Ja. That's it eigenlijk. Dat ben ik. En lekker gezellig dit. Nee.
Nee, maar
ik heb zeg maar in het verleden gewoon kort gezegd een tape uitgebracht toen ik 19 was.
Too Real?
Nee, dat is mijn tweede.
Dat is jouw tweede?
Dat is mijn mixtape. Ja. Daarvoor had ik een tape uitgebracht. Die ook 2 jaar lang duurde, helaas. Ja. Yin Yang Twisted. Dus The Good and The Bad Side. En dat ging over je omgeving. Mm-hmm. Toen zei iedereen van, yo, want ik ging mezelf voorstellen aan grotere artiesten. Zeiden van, wie the fuck is deze guy? Dus toen had ik die mixtape gemaakt. Toen en daar staan wat meer onderwerpen over mij. Zeg maar, over wie is Jonathan.
Ja.
En nu ga ik jullie uitleggen wat... want WTUF, mijn andere thema, mijn derde. Die gaat meer over waar die Jonathan doorheen is gegaan. En daarvoor zit ik hier ook nu.
Ja.
Maar ook voor andere dingen.
Ja, natuurlijk. WTUF.
Ja, What the Universe Fears. Dus waar eigenlijk wou ik iets met... het was eigenlijk eerst FUTW, die titel van Jay-Z's track. Van op Magna Carta Holy Grail. Fuck Up The World. En toen dacht ik, nee, laat me mijn EP zo noemen. En toen dacht ik, nou, dat is niet echt slim als ik zo ga beginnen. Dus heb ik die letters omgedraaid. Wat kan hier passen? Toen dacht ik van, wat is het tegenovergestelde van de wereld gewoon opvolken business-wise? En toen dacht ik van, oh, dat is iets wat de universum en de wereld gewoon bang voor is. Toen dacht ik, what the universe fears is like real shit. Gewoon loyalty, want dat kom je in business tegen. Gewoon liefde, want in business zit geen liefde. Want FUTW is meer, die komt ook uit dit jaar, is een andere EP dan.
Ja.
En dat is meer over de zakelijke kant van Jonathan, maar ook gewoon de avonturen die hij heeft meegemaakt voordat hij is gekomen waar hij nu is. Ja man, en je moet nagaan, dit heb ik gemaakt, deze plan, toen ik 17 was. Gewoon van, ik ga eerst beginnen met mijn debuuttape, mixtape, 2 EP's en dan mijn debuutalbum.
Ai.
Ja man.
Hoe ben je eigenlijk op die leeftijd, waar zat je met jouw brain?
Ik was nog stagiair, man. Ik was nog expediteur in opleiding bij STC.
Ah, ja.
En niveau 2 was dat. En ja, je komt daar, je komt van middelbare school af. Mm-hmm. En je komt daar, je zit gewoon met guys die wat ouder zijn en shit. En ik was al bezig op de middelbare school, maar niet serieus. En ik heb het ook even gewoon stilgelaten.
Was pure interesse eigenlijk.
Ja man, en we deden ook gewoon rap battles in de pauzes.
Ja.
En daarvoor ook nog op de basisschool, toen deed ik niet... Toen kwam het rappen niet eens. Toen had ik gewoon 1 chick gedist en toen stonden echt 3 klassen om mij heen. Ja, man, dat is gewoon een moment.
Gewoon die chick dissen, je bent wel master, man.
Nee, het was zo. Je weet toch die tijden dat je zei van... maar wie zei dat? Ik zei dat jij dat zei. Oh, gewoon die shit.
Ja.
En ik voelde me disrespected als 11-jarige guy. Dus ik ging naar huis. En tijdens kerst was dat, voor kerst, weet ik nog goed. En ik ging gewoon een heel blaadje volschrijven. Sorry, Melanie. Zo heet ze. En ik ken haar nog. Maar ik had gewoon een hele blaadje vol gewoon met gevaarlijke shit. Dus ik kom naar school. En dat was het ook nog. Ik had nog zo'n schrift dat ik elke dag aan mijn ouders moest laten zien hoe ik me had gedragen. Want ik was een probleemkind, blijkbaar in de leraren ogen. Dus toen had ik die chick gedist. Toen zeiden mensen tegen mij, je moet hier echt mee wat doen. Want de middelbare gingen we voor de grap battelen. En nu op STC, toen ging ik die eerste tape maken. Ik was gewoon de weg kwijt. Ik wou wel gewoon een 9-to-5 hebben. Ja. Maar toen dacht ik, dit is hem niet, man. Toen ging ik in het boeddhisme in, ging ik lezen. Toen ging ik chillen met Lars. En beste vriendin van mij. En die zeiden gewoon, joh, je moet hierin gewoon doorgaan, toch? En toen hadden we gewoon opgeschreven, oké, we gaan eerst deze tape maken. Dan een mixtape. Dan gewoon twee tapes over hoe je daar bent gekomen. Want zij zeiden al, na die mixtape, ik weet niet waarom, maar je bent daar gewoon al. Ze hadden we tracks op SoundCloud gereleased. Toen al kregen we 600 views, streams van mensen uit Amerika. Die zeiden gewoon, yo, dit is dope, dit dat. En ik voelde me echt de shit inderdaad. Toen gewoon, ja, die 600...
Je voelde je geblest, toch?
Ja, man. Want het was gewoon ook zo dat ik op een gegeven moment huis eventjes was uitgekikt. En omdat ik niet op tijd thuis was. Rare shit. Dus toen ging 3 dagen daar blijven. We gingen we tapen. Die mic ging, die computer ging elke keer om de half uur uit en shit. We hadden een goedkope mic. Maar we hadden wel gewoon echt whack-ass beats. Maar die rhymes waren ook niet optimaal toen. Je weet, het was wel lyrica, maar niet optimaal. Mijn accent was ook nog niet op orde.
Nee.
Op een gegeven moment, die guy die had 3 keer mijn thee verwijderd. Toen ben ik met guys gaan werken uit mijn eigen buurt, die nu wel wat verder zijn. Onder andere Kevin, Tev Woods. Shout-out naar Tev Woods. Die guy was 18. Hij was 1 jaartje jonger als mij. En hij zou bijna al naar spinning gaan. Dus ik zat in zijn kamer en ik nam op.
Spinning als in de zin van Spinning Records? Of?
Ja, Spinning Records. Ja. Nu is hij independent. Ja, nu doet hij grotere shit, man. Ja. Die man is... Dus dat is gewoon dope om te zien sowieso. Dat hij ook gegroeid is. Maar los daarvan, we gingen opnemen. En hij zei, als je iets wilt hebben in deze game, moet je payen. Van hem, die dag vergeet ik ook nooit meer. En sindsdien ben ik alleen maar producers en zo gaan payen. Mix engineers. Eerste tape kwam uit, bam. Underground shows gehad van mensen uit de buurt en zo, uit Rotterdam.
Ja.
Toen kwam er nog een klein groepje andere rappers waarmee ik ook wel omging. Kev Tendency, shout out naar hem. Daarna kwam die mixtape. Die mixtape die ging over mij en daar staat toch, daar ging ik gewoon alles doen. Daar ging ik ook laten zien van, yo, pop, ik kan urban, ik kan rap. En nu ben ik aan die EP begonnen en daar ga ik wel over diepere onderwerpen loslaten.
Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
Ja, en ik ging eigenlijk ook naar YouTube gewoon checken van hoe moet ik dit gaan doen. Je weet toch, want ik ging shit sturen naar labels en ze zeiden ja, het is leuk en goed, maar we hebben hier niks aan.
Nee.
Je weet toch, toen dacht ik, wauw, jullie zijn arrogant, maar ik snapte het nog niet, je weet toch.
Nee.
En, ja man, beetje bij beetje kreeg ik gewoon game van mensen vanuit YouTube en toen ben ik gewoon doorgegaan, man. Ik ben gewoon alleen maar doorgegaan. Ik was niet committed, gewoon. Ik was nog niet dedicated toen ik 17, 18 was. Maar toen ik 19 was, toen wel al, je weet toch?
Toen begon je pas meer te realiseren.
Ja, man. Ik moet stoppen met chillen ook. Ik ging niet stoppen met chillen, maar ik begon wat te beseffen. Van, aan chillen heb ik niks, gewoon.
Nee.
Want we zitten gewoon in de auto een beetje voor ons uit te kijken om ons ding te doen. En ja, man. En op een gegeven moment kwam die mixtape. En toen kwam een release party. En toen kwamen er wel best wel mensen in de kleding van mijn partners. Rockstar Clothing.
Ja.
Nog steeds. Toen was ik 21, sorry. En toen dacht ik, ja, man. En ik zat net ook op HBA. Ik moet deze shit serieus gaan nemen. En nu heb ik die tape gemaakt. En ja, man. Ik zit even in een andere versnelling. Ik moet zelf die tweede tape, die ben ik nu ook al aan het afmaken, zeg maar. En daar staat nog een hele grote feature op die ik 3-4 jaar geleden heb benaderd. Dus er staan tracks op die 4 jaar oud zijn. Dus ik ben zo blij dat ik nu zeg maar die tape kan loslaten binnenkort. Want het is gewoon een project waar ik van af wil. Omdat die volgende gewoon veel doper is.
Ja, wauw.
Ja, een beetje mengelmoes verhaal. Maar...
Nee, het is niet mengelmoes verhaal. Maar het is gewoon, je vertelde eigenlijk een heel profiel over jezelf.
Ja.
En wat mij juist weer opvalt is iets waar ik mezelf ook een beetje herken. Om maar even weer terug te scrollen. Hè? Mm-hmm. Vroeger werd ik geplaagd op school. Even dat stukje. Hè, werd ik gedist. Ja man, daar kan ik mezelf in herkennen. En ik ken heel veel mensen zoals jij. Inclusief mezelf.
Ja, sowieso.
Nee, maar zulke mensen komen altijd ver. Weet je toch?
Mm-hmm.
En je hebt dan eigenlijk het ergste van het ergste. Soms heb je het gevoel dat je het ergste hebt gezien op gebied van plagen. Maar je ziet wel weer in van, Oh, wait a minute. Ik ga hier nu tegen vechten.
Mm-hmm.
En dan op het moment dat het shots fired is, weet je, gewoon fire back.
Mm-hmm.
Dan zien zij ook weer in van, oh wacht even. Ik heb al die tijden die vent gedowngrade, maar het kan niet. Weet je, kijk, nu herken ik, dus precies dat verhaal wat jij vertelt,
ja.
Daar herken ik mezelf weer in terug.
Ja.
Jeetje toch? En,
dat is dope.
Ja, dat is dope. Weet je, dus ik leef me weer in. Ik moest gelijk weer denken aan mezelf.
Jeetje. Ja man, maar jouw tijd was, ik zeg eerlijk, ik weet niet hoe jouw tijd eruit zag, maar ik hoor wel dat het gewoon, die tijd was het gewoon doper. Nu gaat het meer om cloud. Cloud. Iemand is dood. Ja man, laten we een trick video maken en die guy taggen, omdat die guy nu toch popping is.
Ja.
En daar word ik wel echt scheidsziek van, weet je.
Ja, maar hoe dan ook, weet je. Cloud of whatever. Het is maar voor eventjes.
Ja.
Het heeft een houdbaarheidsdatum.
Precies, de sprint.
Dus wat jij altijd zal gaan doen,
mm-hmm.
of iemand anders, is altijd interessant.
Mm-hmm.
Snap je? Dus... ze zullen waarschijnlijk denken, oh jij. Maar als je jezelf, als je mee doorgaat met waar je love voor hebt en waar je altijd goede reacties krijgt, en je bent gewoon mad serious,
mm-hmm.
komt die vibe weer terug.
Ja.
Dat is...
zeker waar.
Dat is net als wat... misschien is het nu even een, niet per se een DJ Khaled. Hoe vaak is die niet geplaagd?
Te vaak.
Wie de beste, bla bla bla. Mensen maken belachelijk. Maar hij heeft nu wel een deal getekend met een fucking grote bedrijf die open staat voor quotes.
Ja?
Ja man, volgens mij wel zoiets.
Oh,
en dat je dan denkt van, ja, kijk, dit komt ervan met je. Iedereen zegt ook, another one. Iedereen doet hem na.
Ik zeg het soms ook wel, man. In mijn tracks. Maar uit automatisme, maar niet door... Ja, het komt wel een piece door zijn invloed. Ik ga niet liegen.
Nee, precies. En dat mensen maken altijd... Mensen zijn altijd, maken zo lacherig over.
Ja.
Hij gooit die... Iedereen wist ook wel, toen Snapchat net in was...
Mm-hmm.
Hey, better follow DJ Khaled. We gaan Facts. Checken. Wat, hij had zoveel snaps. Nu is hij wel wat minder, maar... Snap je? Dus hij was bezig met een brand.
Mm-hmm.
En toen had hij Major Key. Nou, ja. En dan gebruikt hij gewoon zijn emoji.
Ja,
snap je? Dat is die marketing. Maar dat is ook een persoon die denkt van... Nee, ik ben Major Key.
Precies. Hij is in het echt ook zo. Want zijn vrouw wordt scheidsziek van hem soms. Omdat, ik weet niet of je het had gezien.
Ja.
Ja, dat is ook wel fucking, man. Hij zegt het zo vaak dat zijn vrouw er op een gegeven moment gek van wordt. Ik dacht gewoon, wow, dit is niet zijn marketing, dit is gewoon, he is himself, weet je.
He is himself,
weet je?
That's why, weet je wel. Dus hij heeft, kijk, en dat is juist mooi dat zo'n een artiest als Rick Ross voor hem is opgekomen, dat hij zoiets had van, oké, man, dit pik ik echt niet. Ik heb een nummer met jou uitgebracht.
Ja.
Jullie hebben me betaald, eigenlijk cash money.
True.
En jij hebt nooit wat gezien van je royalties.
Mm-hmm.
Ik ga voor je opkomen.
Ja.
Snap je? Dus dat is weer zo'n guy die denkt van... Hé, wacht eens even. Ik zie het harde werk in jou.
Mm-hmm.
Ik ga wat zeggen tegen die Birdman... wat een ander nog niet heeft gedaan.
Ja.
Snap je? En deze man is blijven werken. Deze man werd gezien als een lachertje. Moet je kijken, hij is weg daar. Hij zit bij JC. Hij zit daar op zijn plek.
Facts.
Dat is facts, toch? Ik bedoel, het is net als Lil Wayne. Is daar weg, zit bij Universal. Zit op zijn plek.
Mm-hmm.
Maar kom, deze jongens zijn gewoon doodserieus. En als jij niet met zulke serieuze mensen aan de slag kan, valt je label uit elkaar. Nu moet hij het waarschijnlijk gaan doen met Young Thug.
Nee, ja, Blueface.
Ja, Blueface, ja. Maar hoe lang houdt die Blueface daarvoor?
Niet,
nee.
Maar wat ik wel denk, van, ja, Drake en Nicki Minaj zitten daar forever.
Nou, Drake is daar weg, hè?
Nee, ik had voor het laatst bij Forbes gezien, hadden ze een interview, Drake, niet Drake, maar Birdman en die andere guy, Slim Talk of zo.
Slim?
Ja.
Slim, zijn broer.
Ja, dus hij...
Oh ja, dat klopt, ja.
Forever in business with Drake. Ik dacht, wow, hoeveel money heeft hij wel niet...
Nou, laten we zo zeggen, muziek wordt technisch uitgebracht via
Republic Records, Universal.
Ja, Republic Records, Universal. Maar als naam staat Cash Money.
Ja,
goed.
Je zal zien. Maar dat is ook waarom ik naar de MIP bijvoorbeeld ben gegaan. Die dag dat ik werd aangenomen bij HBA. Ik ben 3 keer, zeg maar, had ik me aangemeld. En de 3de keer was het ja. Want ik was 2 keer rap. En de 3de keer was het rap. Had rap ja gezegd naar de MIP. Dus toen ging ik nadenken. Wat ga ik doen? Want niet veel rappers die slagen, hebben ook een carrière. Je weet toch? Dus ging ik nadenken. Laat me de businessopleiding gaan. Want ik was al een beetje businessminded bezig. Ik had ook mijn eigen label gewoon. Maar ja, geen grote distributiekanaal als nu. En ik had ook gewoon, gewoon een klein groepje aan artiesten, toch? Die ik wou managen. En ik wist niet hoe en wat. En door die school, ik zeg je eerlijk, man. Ik heb wel gewoon plannen en dingen. Gewoon in de business dan. Gewoon plan van aanpak. Hoe je dat simpeler en makkelijker kan.
Ja.
Dus dat was wel gewoon handig. Want je ziet artiesten die in die game komen. Er is een Chief bijvoorbeeld, die is zijn eerste contract. Ik weet niet hoe het eruit zag, maar ik hoorde op die Convo-podcast dat het fucked up was. En nu weet hij wel hoe die moet handelen. Je weet toch? En maar ik heb liever dat ik dat in 1 keer weet dan dat ik het later weet. En dat zie je nu ook bij een Drake. Ik denk dat Drake wel wist hoe het werkte, maar niet hoe diep het ging. En zijn Lil Wayne bijvoorbeeld. Weet je?
Ja.
En ja, dat wil ik gewoon niet meemaken. Dat je je artiest of dat je jezelf wordt genaaid. No man, dat is gewoon...
Nee, maar ja, weet je, dus...
Het gebeurt.
Het is wel zo van ken je rechten. In de zin van... Nu merk je ook wel... Ja, het is wel grappig dat je nu Convo Podcast noemt. Want je hebt ook... ik zag ook een podcast volgens mij van Busy was het voor mij.
Busy?
Ja, Busy was een keer te gast. Maar in ieder geval, hij...
Hij
vertelde precies ook van... Ja, ik zit wel onder Noah's Ark, maar ik heb een eigen VOF. En dat al die interviewers wel zaten te kijken van... Oh, ik dacht dat jij ook contract had. Nee, ik heb net zoveel recht als wat Noah's Ark heeft. Weet je wel, zo van...
Okay,
ja, maar deze guy... Maar laten we ook eerlijk zeggen... Busy komt ook uit een industrie van Yellow Claw. Die heeft de major deals al gehad. Dus als je weer terugkomt...
True.
Dan weet je eigenlijk al van... Ik kan sowieso independent gaan.
Mm-hmm.
Of ik ga een joint venture deal aan. Zover zit je waarschijnlijk aan je game.
Mm-hmm.
Kijk, ik bedoel... tegenwoordig als artiest... Sorry, Sa. Nee, maar tegenwoordig als artiest... Moet je wel je huiswerk goed hebben gedaan. Je weet toch?
Ja,
alleen maar op je own, rap zitten... Ja.
Is niks.
Is niks.
Maar wat vind jij ervan dat nu... Zoveel mensen artiesten zijn en zoveel mensen entrepreneurs zijn. Want ik geloof dat er, zeg maar, je moet wel shit weten, maar ik geloof ook dat er, zeg maar, 70% het gaat niet gaat halen, zeg maar, of 60% die nu, zeg maar, entrepreneur wordt zijn. Omdat nu die markt wordt groter, social media wordt groter. Maar hoe moet jezelf onderscheiden? Je moet als artiest al onderscheiden zijn, ook business-wise. Dus hoe denk jij daar eigenlijk?
Ik ben voor een groot deel ben ik super blij. Dat mensen voor het stukje entrepreneur, ook al hebben ze geen kaas van gegeten, ik ben daar blij omdat ik zoiets heb van, zoals ik net ook al zei, bestudeer je rechten, ken je rechten. Kijk, want op een dag, als jij er niet meer bent, en ook al heb je iets groots bereikt of misschien wel iets kleins, je laat je legacy wel over aan je andere mensen, weet je, je blood.
Mm-hmm.
Dat kan zijn je familie. Mm-hmm. Het kan zijn je beste vriend die je als familie ziet.
Mm-hmm.
Maar diegene kan altijd, weet je, wanneer mensen bijvoorbeeld bezig zijn met vooroordeel, terwijl jij al ooit een nummer over hebt geschreven, kun je altijd wel aantonen van, kijk.
Ja, true.
Snap je? En daarnaast ook, je hebt nog geen kinderen, right?
Nee.
Maar oké, stel dat jij kinderen hebt. Kijk, 1 ding is belangrijk. Kinderen kijken altijd op naar wat papa of mama doet. Kijk, en het mooiste is, zeg maar, dat je je kind trots maakt van wie je bent. Niet als product, maar jij als een persoon die de vrijheid heeft en ook creatief is.
Mm-hmm.
Snap je?
Ja,
en op het moment dat je ouder wordt, word je ouder, misschien ben je dan tegen die tijd. Of wel papa, maar misschien ben je dan opa. Snap je? Laten we daar Laten we zo zeggen, je bent nu open.
Ja.
Ja? Je kan altijd tegen je kind zeggen, nou ja, dit heb ik voor gedaan, de zus heb ik voor gedaan. Dit is puur om de vrijheid hier in Nederland, of pure vrijheid over de wereld, bla bla bla. Dan ga je je kind, een kind kan altijd zelf weten van, oké, ga ik dit bestuderen, ja of nee? Oh, als ik dit interessant vind, weet je, dan, sommige kinderen zijn automatisch trots. Je weet toch? Van, hey, als opa er niet is en ik ga nu wel bezig met dat platform van wat hij heeft gemaakt. Mm-hmm. Jij hebt iets achtergelaten en jouw kinderen of jouw neefjes of nichtjes kunnen dit misschien wel tot nog een groter imperium bouwen.
Dat is waar.
Dat is net als de Albert Heijn. Albert Heijn was eerst een kruidenier. Weet je wel? Dus dat je dingen kon halen, kruiden om jezelf te herstellen, whatever.
Welk jaar was dat?
Oh, dat is voor onze tijd nog wel, denk ik.
Ja.
Ja, ze verkochten eerst volgens mij alleen kruiden of zo. Zoiets heel vaag heb ik gelezen, maar nu is het een supermarkt.
Mm-hmm.
Omdat een ander heeft overgenomen, je weet toch. Kijk, dus net als Heineken, weet je. Familie Heineken, die verkocht dat, bierbrouwerij. Maar Heineken is meer dan alleen bierbrouwerij. Snap je? Er zit nog meer achter die business shit.
Ja, klopt.
Snap je? Ze verkopen naast normaal bier, verkopen ze ook nog gewoon... volgens mij, ik weet niet of het Jills was, maar in ieder geval, ze hebben nog iets onder hun label zitten.
Coca-Cola, Fanta en noem maar op.
Ja, maar snap je dus, aan de ene kant, het is juist goed om een legacy achter te laten. En daarom ben ik alleen maar blij dat mensen altijd voor de entrepreneurship kiezen.
Ja, maar dat is goed. Maar je hebt nu mensen die het doen voor de hype. Ik zweer je, ik ben bij een mattie gewoon...
Ja, hype ken ik ook. Maar aan de andere kant, dat hype kan ook soms iets gaan worden, toch? Ik bedoel...
Ja, klopt, maar dan ben ik zeg maar bij bepaalde mensen die... Ik ken heel veel vrienden van mij die ook een eigen zaak willen beginnen, maar die weten niet hoe. En dan heb ik een andere groep vrienden die gewoon een hele goede baan hebben en die ook gewoon een shit willen beginnen, maar die wachten en die weten al hoe, maar die wachten, dat is ook goed. Maar dan heb je ook mensen die het doen omdat jij het doet, of omdat, omdat het de tijd is om te doen. Maar die hebben nog geen... Die denken dat het nu komt. Je weet toch dat die gewoon het succes die je wilt hebben nu komt.
Ja.
Entrepreneurship is ook gewoon depressie, is stress, is hard werken, is niet opgeven. Maar je moet gewoon doorgaan. En dat stukje moet ook aan die wereld lagen.
Ja, je moet ook in die vuilkuilen kunnen zitten. Je weet toch, kijk, ik bedoel, ik zit sinds 2007, maak ik onderdeel uit sowieso van de urban scene over algemeen. Ja, ik weet dat heel veel mensen het woord urban niet willen horen, maar ik maak al sinds 2007 onderdeel.
Ja.
Ik had een droom. I have a dream. Hier, nog zo'n iets wat dinges. Dat is wat Martin Luther King altijd zei.
Mm-hmm.
Maar ik had een droom. Mijn droom was natuurlijk altijd om achter de schermen met mensen samen te werken.
Mm-hmm.
Ik wist gauw al van, die mogelijkheid is aanwezig, maar ik wist ook al gauw van, ik ben super nieuwsgierig naar hoe een artiest is of hoe een entrepreneur is. Hoe vinden jullie van de event of whatever.
Mm-hmm.
Dit vind ik altijd interessant. En daardoor heb ik wel bijvoorbeeld, wat ik al off the record al zei, via Kraantje kennis gemaakt met een Jiggy. Kraantje heeft me ook toegang gegeven op zijn party bijvoorbeeld. Dat ik op een gegeven moment Kees de Koning zag. Mm-hmm. Dat ik alleen maar 2 minuten misschien wel hem heb gegroet. En dat we daarna lol zaten te maken.
Mm-hmm.
En dan ben je eigenlijk tussen al die bekende mensen. Maar je bent daar niet om te net. Je bent daar gewoon om ook even dat. Hè, het heette destijds ook Kraantje Papi Erfde. Tijdens Eurozone in Noorderslag.
Ja.
Alle businessmensen waren bij elkaar. Ze waren niet bij elkaar om te gaan praten. Ze waren bij elkaar om even een borrel te doen. Omdat ze nu al eventjes klaar waren. Op dat moment, met dat netwerkmoment, weet je. Want tijdens Eurozone Noorderslag, overdag, heb je dan, zeg maar, de seminars.
Mm-hmm.
Panels met verschillende mensen van verschillende labels. 'S avonds kun je dan muziek gaan uitzoeken en gaan ontdekken. Zodat je misschien eventueel kan samenwerken voor een publishing of voor een agency deal of whatever.
Dope.
Ja, dat is, zeg maar, wat er altijd gebeurt tijdens Eurozone Noorderslag. En op zaterdag heb je dan de Noorderslag. En dat is dan, zeg maar, wanneer de landelijke artiesten zichzelf verkopen als artiest, zeg maar. Om misschien nog onder een label te zitten of onder een agency, maar voor een groot deel ook om geboekt te worden voor grotere festivals als een Lowlands, Pinkpop of Wuha. Snap je? Dus dat zijn die dingen dat ik denk van, ja, tof.
Yep.
Snap je? Dus het is altijd wel weer goed om ja, vanaf de bottom te beginnen.
Altijd.
Ja.
Altijd, dat sowieso.
Ja. Dat we waren gebleven trouwens.
Entrepreneurship. Maar
entrepreneurship, ja. Maar ja. Dat het belangrijk is dat je eerst de bottom onderzoekt.
Mm. Altijd.
En daarna, je moet niet gelijk, oké, ik heb nu een heel YouTube kanaal klaar. Met vormgeving erop eraan. En ik ga dus nu clouds pakken. Nee. Tuurlijk, je mag alles erop eraan. Je mag je hele vormgeving klaar hebben.
Ja.
Maar je begint altijd vanaf de bodem.
Sowieso.
Ik heb ook zo gesprek met een guy. Met een mattie van me. Hij zegt de hele tijd, ja, als je dit en dit en dit doet, en dan kun je zussen, zussen, zo.
Zo werkt het niet altijd.
Ik zeg tegen hem, zo werkt het niet. Ik zeg, ik heb het nog nooit eerder zo ervaren. Ja, maar probeer het maar. Ik zeg, nee man. We zitten altijd in een soort van sparmodus. Op een gegeven moment vind je een middenweg. En dan denk ik, dat is het. Ik ben bijvoorbeeld vorig jaar na het Bevrijdingsfestival, na mijn podiumpresentatie, zei ik tegen hem, hey, luister. Ik wil naar Appelsap toe. Ik zeg, wij mogen daar naartoe gaan, het festival.
Mm-hmm.
Ja, het is een heel mooi plan. Ik zeg, ja, maar we moeten echt laag beginnen, toch? Toen zei ik tegen hem van, toen zei hij tegen mij van, ja, maar ja, wat wil je doen dan, zo. En toen zei ik tegen hem, ja, ik wil gewoon reportage schieten, man.
Ja.
Hij zei, nee, man, je moet het veel hoger tillen. Je moet komen met de vraag, wat mix je graag met appelsap? En als je dat 10 keer vraagt aan dezelfde mensen, krijg je 10 verschillende antwoorden. Iedereen had het alleen over, ja, ik mix Henny met appelsap. Jee, toch maar. Zo creëer je een content.
Ja, dat
en zo wel. Groei je je uit.
Ik snap ga je? Onthouden.
Dus ik begon, toen dacht ik, ja. Ja, weet je, als je ergens begint,
ja.
Probeer er met mensen over te hebben, maar probeer ook laag te beginnen en dan pas het hoogste eruit te halen.
Klopt. Ja, ik had het ook van die boek van Dame Dash, Culture Vultures, daar stond er ook zoiets in over van laag beginnen. Dat zij onder zij laag ook begonnen, gewoon heel Rockefeller Records. Want die man heeft me echt veel shit geleerd, gewoon door YouTube. Hè. Ik heb gewoon echt alles gecheckt, gewoon toen hij ging skypen met mensen. En zo, hoe hij, die man zit echt op een andere level, sowieso qua businesswijze. Maar gewoon hoe je om moet gaan in mensen communiceren en zo, dat vond ik wel leerzaam gewoon. Want iedereen verschilt het ook. Want niet iedereen, met iedereen ga je een klik vinden. Sommige mensen hebben die gunfactor, sommige niet. Sommige zien van, joh, die guy werkt hard of die chick werkt hard. Laten we hem aan het lijntje houden. Die kom ik heel vaak tegen. Maar het is ook inderdaad gewoon de bottom uitzoeken van hoe je die content en die communicatie gaat bouwen, denk ik.
Ja, maar dat is altijd zo.
Mm-hmm.
En ja, belangrijk is ook van de entrepreneurship is dat je, ja, dat je zoveel mogelijk controle hebt over je eigen ding.
Dat is zeker waar.
Weet je, kijk, zodra jij controle hebt over je eigen ding, ik denk dat Atje een goed voorbeeld is geweest. Weet je, door de jaren heen heeft hij street knowledge gehad. Hij heeft street knowledge, maar hij is door de jaren heen is hij altijd onder street knowledge gebleven. Ik weet niet hoe hij nu zijn ding doet, maar
ja.
Snap je?
Wat ik jammer vind is die Poco Conyo, die werd gedraaid in Frankrijk door een homie van mij.
Ja.
2 weken geleden. Ik zeg, dit is een Nederlandse pokoe. En wist het dat niet eens. Nee. Weet, maar Arch, dat die pokoe kon Artje groter maken. Maar ik dacht, waar is die marketing dan? Die hele. En dat mis ik wel bij Artje dan. Gewoon, ik ben echt een diehard fan gewoon van street knowledge geweest.
Ik denk dat het ook aan hem ligt. Want volgens mij, onlangs gaf hij ook aan in een interview. Want dan gaan we ook even hebben over jouw muziek.
Ja.
Maar hij gaf ook aan van, ja, ik wilde. Ik had, zeg maar, voor hem was het ook van, ik wil muziek uitbrengen onder mijn eigen label. Maar ja, goed, weet je, hij was nog niet, blijkbaar nog niet ready voor de marketing of voor de business ding.
Ja.
Hij is nu op deze pad beland. Snap je dus?
Mm-hmm.
Nu gebeuren de dingen.
Mm-hmm.
Zeker wel interessant om te checken wat hij met Nassim Nagy over gehad. Maar het is maar gewoon het idee van, ja, de ene begint later en de ander begint nu. Het is, je moet het aanvoelen.
Mm-hmm.
Kijk, Adje is ook echt gemaakt voor muziek. En dat hoor je ook aan de hand van zijn refrein. Dat hoor je ook aan de hand van hoe een pokoe eruit ziet.
Hij heeft echt hitjes gehad, man. Met Gerspoor, Doe.
Ja.
Die weet ik ook nog goed helemaal eraf.
Kijk, een voorbeeld. Hij heeft 8 maanden in de gevangenis gezeten.
Mm-hmm.
Maar in die tussentijd is hij wel bezig geweest met pokoes. Mm-hmm. Snap je? Hey, mm-hmm. Hij heeft verlof. Pokoe maken. Hij gaat, voordat hij naar de gevangenis gaat, komt hij met de clip uit.
Mm.
Heet je, Broodje van de Toko heette die nummer nog. Geproduceerd door een mattie van me uit Groningen, Ezra. Weet je, en volgens mij zit hij ook nog af en toe nog met Adje te babbelen. Maar het is gewoon even een voorbeeld te noemen van, oh, voordat jij erin gaat, heb je een pokoe. Intussen tijd komt Joe met misschien wel, hè, want dat is ook Slodderfors, mannetje, ja, je platform.
Ja.
Dus jij zorgt er wel voor dat de term Slodderfors blijft bestaan.
Mm-hmm.
Ondertussen komt er een remix uit van die track.
Mm-hmm.
Spring jij erin en dan ben je vrij, sta je alweer klaar met een nieuwe pokoe met verlof. En dan denk ik, ja, dat heb je goed onder controle gehouden, want op een gegeven moment daarna kwamen boekingen aan. En ja, je weet toch, dus...
Yep,
ja, ja, op die manier kan het ook. En ja, sowieso in Nederland heeft hij zijn ding wel. En dat is...
Dat is echt gewoon inderdaad safe.
Dat is safe, man. Hij kan nu ook gewoon zomertours doen.
Yep.
Ja, toch? Dus zo'n guy is gewoon binnen.
Yep.
En ik denk dat dat gewoon allereerst belangrijk is. Kijk, als hij elke week aan zijn show kan komen en het komt nu in Frankrijk of in Turkije terecht.
Ja.
Is alleen maar mooi meegenomen.
Ja, shows in het buitenland hebben ze het luisteren, man. Ik zweer je dat...
Heb jij dat wel gehad? Shows in het buitenland?
Ja.
Ja?
België, Duitsland, nu vooral. 2 keer, 3 keer. Maar Duitsland was de eerste keer de Heimatland Festival.
Mm-hmm.
Dat ga ik nooit meer vergeten. Dat was gewoon een show... Ja, ik kreeg daar niet veel voor. We moesten 4 uurtjes, 6 uurtjes rijden. We dachten, fuck it, we gaan gewoon. Dat was in Lutekier, na Stuttgart. Dus we gingen daar naartoe... op een gegeven moment we komen daar aan, toch rijpen ongeluk over de fietspad heen. En dan worden die Duitsers aangekeken van Nederlanders. Toch? Ze komen daar aan en ik ging nadenken van, yo, ik heb hier ook geen bereik. We zaten echt op de bergen.
Ja.
Hoezo heet het Heimatland, weet je toch? En op een gegeven moment zijn allemaal stoners. Ik dacht, oké, ik snap het concept al. Weet je toch? En op een gegeven moment ging ik optreden. Ik was echt een alien daar en de mensen, niemand kende mij. Ik had echt 10 mensen die voor me stonden.
Ja.
En op een gegeven moment kwamen meer crowd. En toen zeiden ze, yo, we willen dat je nog een keer vanavond gaat. Toen was het helemaal vol. En daarna werd ik gewoon aangesproken door kids en andere mensen. Van, yo, ik wil je t-shirt. Want ik had maar 1 t-shirt. Ik heette toen ook nog Free to Live als label. Dat was ook nog een dingetje. Dat was gewoon een rebelse meid. Van, ja, we zijn vrij. Dat was gewoon een rebelse mannetje was ik toen.
Ja.
En toen gaf ik die shirt weg. En die guy, weet nog, ik heb nog steeds contact met die guys gewoon. Die zijn nu, denk ik, 18, 17. Ze waren toen nog 14, 13. Ja. En dat was wel echt tof om te zien gewoon dat... Duitse publiek, dat is, en dat zei die man ook, luister dan.
Ja.
Fuck iedereen, jij bent fucking hard. En ik kende die guy niet, Younes. Zeg ik, ken je niet bro? En ik leer je nu kennen, maar jij bent fucking hard. Ja. En ga gewoon zo door. En daar heb ik die zelfverzekerheid echt van gekregen, man. Het was niet door die pokoes die ik heb met guys uit Amerika of hier.
Maar het gaat met die contact.
Ja,
die
maar want in Nederland had ik ging optreden. Ik dacht, fuck, jullie bouncen niet. Maar in Duitsland gingen ze gewoon springen en shit.
Ja.
In België ook. Het was niet druk, maar ze gingen gewoon wel los. En ik had gewoon contact, weet je. En gewoon, damn, this is some dope shit, weet je. Ja, en later mocht ik voor Doughboy een keer openen. En toen was een toernooi, die had ik gewonnen. Toen mocht ik voor Broederliefde openen op een festival.
Leuk, heel
je
tof.
Broer ook van afstand toen ontmoet. Voor een klein dingetje was dat toen. En op gaandeweg, je weet toch, Dizzy Ride uit L.A., Las Vegas, heb ik ook voor geopend in de Melkweg. Ja, man. En die man zei tegen mij, hij was al tering stoned. Hij was echt kapot stoned, gewoon. Ook toen ik een foto wou nemen, toch? Ja. Toen zat hij met iemand te praten, maar die guy was al weg. En hij zat zo te kijken, toch, kill. Kijk nou even, ik moet wel een selfie maken, toch? Zei ik tegen Tom, maak die foto. Toen zei hij, oh ja, gotta take a picture, bro. Gotta take a picture, I forgot. En hij zei tegen mij, ga gewoon door, je weet toch? En ik had DJ Hoppa, dat is de producer van Hopsin geweest, voordat ze ruzie hadden. Mm-hmm. Die is de producer van mijn favoriete female MC. En ik dacht van, damn, naar al die gasten naar wie ik luister. En ik zei altijd tegen mezelf, ik wil met die guys gewoon pokus maken. Ik was gewoon dead scared way back, toen ik 17 was. En ik zei tegen mezelf, want ik ga ze gewoon, ik ontmoet. Ik heb ze nog gewoon, ik heb gewoon een lijst met mensen met wie ik wil werken, zeg maar. En toen kwam ik Roppa tegen en Dizzy. Die zeiden van, ga gewoon door, dit, dat. We gaan takken en zo. We gaan wat doen. Cool. En Hoppa was in Duitsland. Dus die man zegt, yo bro, want hun denken gewoon van, dit is Amerika toch, Europa. Hun zien dat zo. Zij zegt, yo bro, kan je naar Duitsland komen? Gewoon een paar uur voordat hij moest optreden.
Sick.
Jij Duitsland. Huh? Ja, dat was gewoon vorig jaar in de zomer. Maar ik woonde toen nog bij een vrouw die heel veel honden had. Dus ik moest op die pubs gaan letten. Dus ik kon niet gaan. Eindstand, dat hoor ik. Hij was met Busta Rhymes backstage. Ritz. En ik dacht, dit meen je niet. Hij zei, ja ik heb bepaalde dingen nodig. Je moet me helpen. Dit, dat. Plus, je kan nog misschien weer optreden. Ik dacht, serieus.
Ja, maar soms.
En toen dacht ik van, it's not meant to be. Or it's meant to be. En daar zit ik wel de laatste tijden mee. Nu ik in de industrie zit, dan kom ik bepaalde mensen en artiesten tegen. Denk ik van, kunnen wij samenwerken? Zo, ja, was it meant to be or not? Or is it not meant to be?
Ja.
En daar gaat die tape ook over, onder andere. Gewoon van, what the universe fears is gewoon dingen waarvoor mensen bang zijn. En in mijn volgende clip ga je dat ook zien. Dan ga ik zeg maar met platenbazen praten. Maar ik zeg gewoon nee tegen het contract. Omdat je denkt van, joh, het contract zit goed in elkaar. Maar er zit nog ook een plot twist aan die clip. Ik ga niet te veel lekken. Hij komt 26 april uit. Maar het is wel gewoon iets wat ik vaak zie in deze hele business.
Ja, ja, ik heb zojuist ook die short movie gezien ook, je weet toch?
Oh ja, die heb je gecheckt? Wat vond je ervan?
Ja, ik vond wel lauw, man. Ja? Je weet toch?
Ja, en die full movie wordt anders, man. Die full movie, daar gaan we deze zomer aan beginnen. Maar dat wordt heel iets anders. Dat wordt ook met een andere camera geschoten ook. Maar daar ga je ook actie en zo zien. Want het is gebaseerd op een echt verhaal, 20%. En het is voor de rest een beetje gewoon fictie.
Ja.
En, maar ja, ik dacht, niemand doet die shit nog in Nederland. Laat mij dan gewoon de eerste zijn. En dat is me gelukt ook. Maar nu zijn er blijkbaar andere. Timon gaat ook wat droppen, hoorde ik. Een short movie op Videoland. Dus dat wordt ook wel dope. Maar die short movie had ik echt puur gedaan, omdat niemand dat nog deed. En mijn grootste inspiratiebron, nu is G-Eazy. Die had dat wel, die had een movie trailer, maar die heeft ook echt een film uitgebracht. En in de bioscoop uitgebracht, maar hij is nergens te zien. Alleen op zijn release party. Maar die gaat hij nog een keer releasen. Dus dat was gewoon dope om te zien. Toch van, ik heb meer inspiratie uit Amerika, ook uit Nederland. Maar meer vanuit Amerika ook gewoon.
Is dat een bewuste keuze dat je Amerika hebt gekozen, zeg maar? Of is het gewoon een natuurlijke ding gegaan? Ja, ik kan me wel voorstellen dat je... Ja, ik weet niet.
Het is zeg maar... het is niet bewust, maar het is ook wel aan de andere kant bewust. Want toen ik begon met Engels rap, want die Mattie zei, je moet in het Engels gaan, niet Nederlands. Toen ben ik... Mijn accent was niet on point. Die was totaal niet on point. Maar ik ging gewoon wel die game volgen en interviews en cijfers, underground cijfers. Nog steeds hou ik die shit in de gaten. Maar toen dacht ik van, luister, we hebben social media. En het was nog niet zo popping Instagram in 2014, 15.
Ja.
Maar ik ging gewoon de mensen in DM's leiden. Met Chelsea Reject en Desi Hines van Pro Era. En die... Nee, dat was via Facebook toen, Desi Hines. En die man zei... En we zijn toevallig op dezelfde dag jarig ook. En die man zei, yo, gekke synchro, dit, dat, bla, bla. En we hadden gewoon een klik. En bam, die future was er gewoon. Maar het was gewoon puur omdat ik wist dat social media, bro, dat wordt gewoon groter. En dat het nu nog groter is. Instagram krijgt nog duizenden updates. Duizenden. We kunnen nu, binnenkort durf ik te wedden dat we een eigen show kunnen beginnen. Of een eigen tv-kanaal. Of niet tv-kanaal, maar gewoon een Instagram-kanaal. Gewoon, dat, ik zie het gewoon...
Met IGTV heb je dat nu. Wel ja. Een beetje, maar
ja.
Ik hoor wel wat je zegt inderdaad. Dat je dan een...
Dat is gewoon...
Als het ware alsof het Facebook straks overneemt. Dat je daar dan een grotere platform hebt waarin je muziek kan zetten en clips, alles in één.
Precies, en dat zei 50 Cent ook. Een artiest nu heeft alleen YouTube nodig, Instagram, content. wekelijkse content. Ik ben niet een guy die wekelijks wordt dropt, nu wel omdat er wat aankomt, maar ik ga er wel, dat wil ik wel nu gaan doen, zeg maar. Vandaar dat ik ook andere onderneming platformen ben gaan doen, want muziek vind ik leuk, maar het was ook van, dit wil ik niet de rest van mijn leven doen. En ik wil niet, zeg maar, eerst rappen en daar succesvol in zijn en dan wat anders gaan doen, wat heel veel mensen doen. Ik wil gewoon in één keer dat platform mee laten groeien met...
met wat je doet.
Ja, precies.
Ja, want je vertelde eigenlijk net ook al van, om even terug te komen, entrepreneur, want je hebt eigenlijk een eigen label, toch, right?
Ja, ja. Unlimited Vision Records.
Unlimited Vision Records, ja.
Ja.
En in hoeverre is die label, zeg maar...
We zijn nu op een pad. Ik ging vorige keer met... ik ging gewoon op een blaadje gewoon checken waar ik nu stond, zeg maar.
Ja.
Dat doe ik gewoon altijd. Dat heb ik geleerd van een tijdsmanager van mij. Waar ik sta en waar ik naartoe wil gaan.
Ja.
En nu zie ik gewoon van, oké, ik kijk dan naar mijn zwakke punten en mijn sterke punten. Dat heb ik ook van Lucien Voigt geleerd. Wat ging er goed, schrijf dat hier op. Wat ging er slecht, schrijf
Lucien, het... Lucien Voigt, de legend.
Ja, maar
hij heeft
me aangepakt, man. Hij heeft me echt aangepakt.
Oh, je hebt hem ook echt gesproken ook?
Ja, hij heeft mijn plaat ook gemixt voor Moederdag. Was Word to Mama. Die...
Oh, echt?
Ja, want het ging via een goede vriend
super
van mij.
Sick.
Rudy, die ken ik van basisschool.
Ja.
En Rudy die organiseerde een grote feest in Rotterdam, Voodoo, voor ons, door ons, uit elkaar gegaan, lang verhaal. En Rudy zei, yo, als je wilt mixen en masteren, ga naar Lucien Voigt. En ik wist niet eens wie dat was toen, je weet toch?
Shit.
Ze komt daar en Rudy zegt, luister dan, dit is wel de eerste, dit is Lucien Voigt. Ik zag MTV interviews, Kees de Koning zijn eerste artiest. Ik dacht, wow. Dus ik ging live studio. Bro, ik zag apparatuur daar. Die studio was 200k.
Ja, volgens mij is het toch nog een piano waar dingen heeft.
Luister eens.
Stevie Wonder.
Ja.
Dat hij dat nog nooit meer heeft aangeraakt. Ja,
maar, en toen moest ik... want ik zat op Sat King toen nog.
Ja.
Was 2017. Ja, 2017 zat ik op Sat King. En ik wist niet, ik had me aangemeld voor ABA, maar ik was nog niet aangenomen. Dus eindstand, hij zegt, je gaat bij mij stage lopen, dit, dat. Zatkin wou nog boycotten, ik ben gewoon als rebel daar gebleven. Want ik wist, ik ga Zatkin toch niet doen.
Ja.
Op een gegeven moment, ik leer shit van hem, gewoon business-wise. En gewoon hoe ik met mensen om moet gaan, bla bla. Hij was al daar en had contact met Roger, met Martin Garrix, iedereen, noem maar op. Dus ik was gewoon, oh shit, hier moet ik zijn, je weet toch? Zij uit die pokoe, hij zegt, yo, wie is dit? En wie is deze chick? Ik zeg, die zit bij Epsol, bij mijn favoriete rapper, dat is Tessie. Hij zegt, ik ga dit mixen. Dus ik had hem gewoon betaald voor die mix en die master. Mensen, producers werden boos toen die shit uitkwam. Gewoon, dit is je beste track tot nu toe. Gewoon. En toen, ik heb gewoon veel van hem geleerd. Maar fast forward, ik had zeg maar van hem ook geleerd, schrijf je goede dingen op en slechte dingen. En bij de slechte staat meestal meer vol dan de goede. Als je in een proces zit, zeg maar. En en dan kijk ik nu ook bijvoorbeeld met die entrepreneurship, zeg maar. Want wat was je vraag ook alweer? Want we hadden het heel snel over Lucien.
Nou ja, volgens mij was mijn vraag meer in de zin van over je label.
Oh ja, over zeg mijn maar, label. Ja. Ja, mijn label is nu op een fase, zeg maar, dat we... Ja, want... je hebt zeg maar een berg, dus dan teken ik zeg maar een berg uit die uitkomst, dat doe ik altijd zo'n rechte berg en dan check ik van, joh, waar sta ik nu? En dat, die berg, dat hele tekening, dat heb ik nog steeds. Gewoon van, ik stond eerst hier in 2016, dus die mixtape uitgekomen, nu sta ik hier, dat voel ik gewoon. Dat is iets raars, dat is misschien een autisme van mij, maar ik voel dat gewoon. En op een gegeven moment ging ik nadenken, oké, we hebben een release gehad met Sony ATV Frankrijk, die heeft mij benaderd, daar heb ik ook nog contact mee. Want hun hadden mij gewoon out of nowhere gemaild. Wij voelen gewoon dat jouw label groot gaat worden. We willen deze track releasen van Liam Summers op jouw label. Publishing shit. Ik snapte geen shit daarvan. Dus, die track was uitgekomen. Die zit nu op de... Dat is ook de grootste track nu op mijn label. Die gaat nu richting de 200.000 streams. Het is een dance track met Guy Album. Guy Album is weer de cameraman van Michael Blackson en al die shit. Hele rare combi. En Liam Summers is een producer die in een groep zit. Hoe heet ze nou? Ik ben de naam vergeten. Maar het is een collectieve producersgroep die voor een major laser ook platen maakt onder Warner en shit. Dus ik dacht, wow.
Oh, zijn echt de ghost producer, om maar zo te zeggen.
Ja, dus toen was die plaat op mijn label uitgekomen. En toen kreeg ik meer credibility. Toen kon ik ook met een Art Sounds praten. Want ik wou hem ook op Art Sounds doorlicenseren toen destijds. En toen zeiden, no man, we gaan checken.
Maar had je nou over Art Sounds?
De label.
De label waar Jason... Trill zit. Ja, toch?
Daar had ik ook contact
in Equals,
mee.
Ja.
En via shout-out naar Mai had ik haar gemaild. Zij zei, nee, dat gaan we niet doen. En toen had ik haar een half jaar later gemaild van, yo, dit is uitgekomen. Zij zei, wow, je bent echt gegroeid, dit, dat. Want niemand geloofde in die pokken. Echt elke publisher, label. Want ik ben, dat is met mijn label. Wij onderscheiden onszelf. Wij willen geen top-notch commerciële rappers of gewoon... mensen die met simpele muziek komen, het moet echt uniek zijn, of het nou Nederlands of Engels is. En Liam Summers was gewoon een opportunity. Dat was een goede muziek en opportunity.
Ja.
En een relatie, want ik focus me eerst op de relatie gewoon tussen die mensen. Dus fast forward, die track kwam uit en mensen, ik kon gewoon met mensen meeten, gewoon in de industrie ook, gewoon door die track. En mijn EP en mijn mixtape was ook uit met featurings. En dus mensen weten al gewoon van, dat is Jonathan en dat is het label.
Ja.
En toen kwam een distributiedeal met Membran en de Orchard, Fast Forward. En dat is de grootste distributiebedrijf in de wereld, de Orchard. Maar Membran valt onder hun, zeg maar. Het is van Sony. En toen ging ik denken van, oké, dit is ook wel een opportunity. Dus er komen nu wel gewoon dingen naar mij toe in plaats van dat ik er naartoe ga.
Ja.
En ik vind het gewoon tof, weet je, om die A&R's te ontmoeten. Want van hun leer je ook. Van die meeting leer je gewoon. En uiteindelijk is het niet een leer shit, maar je moet ook gewoon een deal kunnen sluiten, of course. Maar waar het label nu staat, is gewoon, we zijn er. Mensen weten wie we zijn. Maar het moet nu gewoon, we droppen nu ook maandelijks muziek. Daar staan we nu. Niet wekelijks, dat ga ik pas over 2 jaar kunnen doen, denk ik. 3 jaar hoop ik. Maar het jaarplan voor nu is gewoon maandelijks muziek droppen. Met, als het kan, een video en een marketingplan. En gewoon PR, niet de grote PR. Want ik wil niet dat mijn artiesten too much in de media nu komen. Want de muziek moet eerst voor zichzelf spreken. En dan de PR, zeg maar. Dus het label zit nu op een level van, yo, upcoming... Maar almost there. Laten we het daarop houden. Over 2-3 jaar. Dat is echt mijn gevoel.
Je praat wel over een distributie waar je u tegen zegt.
Ja, het was wel... Ik ben er wel blij om.
Ja.
Maar wat ik ook heb, zeg maar... is not everything. Want er zitten gewoon guys bij de Orchard of Membran... die gewoon net DJ Khaled bijvoorbeeld 7 uur in een meeting zitten. Van, hoe gaan we dit releasen? En daar wil ik naartoe gaan. Dus nu ben ik daar van... Yo, we kunnen je pushen.
Waar het op neerkomt, je laat het een beetje op zijn beloop gaan. Of het is gewoon even heel langzame stap zetten.
Ja.
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 En dan met een nuchtere verstand.
Ja, dat sowieso. En mijn label begon als een vertrekpunt voor artiesten. Nu ga ik dat niet meer doen. Want ik had ook, zeg maar, producers die naar wat grotere... die nu hun eigen stappen willen ondernemen. Die had ik ook onder me.
Ja.
Maar nu ga ik er echt gewoon... nu wil ik het gewoon vastleggen. Gewoon met artiesten. En ook die... mijn andere ondernemingsplatformen. Wil ik het gewoon nu vastleggen. Doorgroeien. En dan gewoon een imperium bouwen. Wat het nu ook begint te worden. En het is gewoon... erin geloven en gewoon doorgaan. Man. Want op een gegeven moment zat ik ook wel van... ja, die distributie die was nice. En die... publishing release is nice, maar er zijn ook gewoon mensen die ik ben tegengekomen die dan wat beters te bieden hebben. En daarmee wil ik ook gewoon in contact blijven en mee doorgroeien.
Ja.
En dat is gewoon voor mij een leerproces sowieso. Ik ben nog super jong, maar aan de andere kant denk ik ook van, joh, nu moet het wel gewoon gebeuren. Maar niet met deze EP, en dat durf ik te wedden. Dat zeg ik uit zelfverzekerheid, dit wel mijn volgende EP... is al zo'n classic shit. Want Lucien zei dat ook. Ik had mijn track daarop staan. Die is 4 jaar oud. Ik ga niet zeggen met wie, maar wel met een dope grote artiest.
Die Lucien... kennen we allemaal.
Als zij de album nu gaat droppen die er nu aan gaat komen, ja.
Ja, oké. Okay.
En ze heeft al een track met een bekende artiest. Voor mijn gevoel, ja, met Kendrick sowieso. Maar... gewoon los daarvan, ze is gewoon een dope persoon. Ze kan heel hard rappen. Ze kan gewoon van alles... gewoon punchlines after punchline. Maar die track is 4 jaar oud. En Lucien zei al van, joh, dit is je hit. Anderen zeiden dat ook, dit is je hitplaat. Gewoon heel veel mensen die ik ben tegengekomen. Wow. Je broer is een label op ADE, hoe heet die guy nou, niet...
Die van Rock'n'Roller?
Ja, Babek. Ik ging gewoon langs ADE. Hij zei, blijf eraan werken, zei hij 2 jaar geleden. En die track is nu 4 jaar oud.
Ja.
En hij is nog steeds niet uit.
Maar denk jij niet soms van... Fuck. Denk je niet zoals van, mijn hoofd is nu aan het exploderen van...
Nee.
Nee.
Ik ben gewoon nog steeds hier. En dat gewoon van met 2 voeten op de grond. Want het is gewoon van... ik heb het inderdaad wel druk. Maar het is ook gewoon dat ik het inplan. Weet toch? En ik heb niet altijd dan de tijd om even te reageren op iemand. Of iets te regelen.
Nee.
Maar dat... dat kom je gewoon tegen. Sommige mensen die snappen het. Sommige mensen nog niet dat je druk hebt. Maar ik ben nu al gewoon, zeg maar, geduldig ook, je weet toch? En het is niet chaotisch nog. Het lijkt zo, maar ik schrijf altijd op, vandaag ga ik dit doen in mijn to-do-list. Morgen ga ik dat doen, donderdag niet. Haal ik het niet, push ik het volgende week. Oh. Maar mijn muziek heeft altijd voorrang en de business is gewoon second.
Ja, man. En wat heb je dan liever, weet je, want als we nu even terug bekijken, want je hebt best wel veel ervaring gedaan, opgedaan bij mensen, maar je hebt ook zelf dingen ervaren, qua in gesprek zitten met mogelijke partners tot aan muzikanten.
Ik zeg je eerlijk, ik heb liever de muziek, want ik ben een Jimmy... Kijk, mijn goal is uiteindelijk om de Rick Rubin Jimmy Iovine van Nederland te zijn. Want Jimmy Iovine fokte nooit met mensen in de business, omdat mensen niet de muziek snappen. Je weet toch? Sommige A&R's wel, die voelen het en die snappen het, die zeggen pas dit aan. Of, je weet toch, maar je hebt ook A&R's die gewoon op kantoor zitten en gewoon gaan scouten of gewoon een ding gaan doen. En ook daar heb ik ook props voor. Maar ik ben echt, dat merkte ik ook gewoon op mijn eigen school. Ik ben een artiest die gewoon business-minded gewoon shit snapt, weet je. Als ik ga onderhandelen en zo. En ik gooi ook soms met contracten terug, gewoon brutaal. Omdat ik gewoon weet waar ik sta en waar ik naartoe wil gaan. En als het niet klopt, doe ik het niet. Maar los daarvan, ik wil echt gewoon... Ik ga liever als artiest, als ik echt moest kiezen, doorbreken dan dat ik mijn business doorbreek. Kijk, business kost mij meer tijd en meer gepraat en regelen en viben en een relatie bouwen, wat je tijd gewoon kost. En ik ben geduldig.
Ja, en je moet daarnaast moet je ook weer gaan investeren in een artiest.
Ja, precies.
Ja,
en ik heb liever dat mijn muziek, en dat ga ik ook met de volgende EP doen, heb ik al tegen sommige mensen gezegd, dat gaat echt voorrang hebben voor... mijn andere business. Je weet toch, ik ga nu zeg maar ook gewoon een schrijverskamp worden. Mijn eerste schrijverskamp met dope artiesten, dope producers. En daar kijk ik echt naar uit.
Ja. En waarom een schrijverskamp?
Ja, ik zeg je eerlijk man. Ik zag die shit. Ik ga echt niet liegen. Ik was nooit een fan van schrijverskampen. Ik hou niet van mensen die aan mijn teksten zitten. Maar toen ik J. Cole's shit zag, toen die 30 studios had gehuurd. En hij was gewoon marketing-wise, was hij zo slim. Hij had gewoon die hele scene opgefokt. Want J. Cole gaat blijkbaar mensen dissen, subliminals, heel zijn label. Gewoon, je weet toch, dat was gewoon commercieel slim voor zijn kant. Maar ik keek naar die schrijverskant van, yo, Celine Dion staat erop, Smoke Purp. En dat doe ik ook al. Ik werk niet zeg maar met alleen hip-hop artiesten. Ik werk ook met artiesten die in soul en pop en klassiek zitten.
Ja.
Dus op een gegeven moment ging ik nadenken van, yo... Ik doe die shit al, maar wat als ik... want ik weet van mezelf, in 3 uur tijd heb ik een nummer af. Maar wat als ik 2-3 dagen ergens ben met schrijvers en producers die mij kunnen helpen? Hoe snel kan ik dan tracks af hebben? En ook door Drake's producer, daardoor wil ik ook een schrijverskamp. Zij hebben zeg maar een tactiek, Studio A, Studio B. Studio A zit Drake, Studio B zit de songwriter. En als het klaar is, komen ze bij elkaar, gaan ze de ideeën weer uitwisselen, gaan ze weer terug...
Ja, maar dat werkt ook dat werkt het snelst.
Dan krijg je ook de beste nummers. Ik zweer het je. Kijk, wat ik mis in mijn nummers... Dat zei de A&R uit Frankrijk ook. Die zei van... Jouw refreinen, jouw beats en je redteksten zijn dope. Maar je refreinen die zijn dik, maar het kan nog dikker. En toen dacht ik... Ik ben niet echt een refreinschrijver. Maar als ik andere mensen met andere mensen dat kan maken, een refrein... Want elke grote artiest heeft nooit een refrein alleen geschreven. Tenminste, de grote hitplaten.
Nee, de grote, sowieso de mainstream, nee, heel veel niet.
Nee, dus...
Sommigen die bedenken uit hun hoofd van... En dan denken ze, oh ja, die heb ik nodig.
Ja.
En dan krijgen ze dat te horen. En dan is diegene gelijk een Ghost Rider.
Ja, alleen Shaq West, denk ik, toch? Ja, Shaq West, die ging freestylen.
Ja.
Ja, maar kort daarvan... Ik zat ook met die plaat, bijvoorbeeld met Joanna Sanders. Is een hele dope zangeres, vocalist. Is echt de doopste vocalist waar ik ooit mee heb gewerkt. En Junie, die is gewoon een dope producer. Dus ik had een hele moeilijke refrein. Gewoon heel veel woorden. Junie die komt en zegt gewoon... Are you worth it? Worth it? Pap, laat die beat met rust. We doen dat. Iedereen zegt, dat is een hit, man. Ik denk, wow.
Ja.
Maar die guy produceert ook voor Broedliefde en zo op de achtergrond. En dat soort mensen, daarmee wil ik werken. Die zijn hongerig, hebben passie. En money is sowieso een must, maar niet een voorrang. Die pokoe is, je weet toch, money, en dat is ook nog een ding. Maar die pokoe heeft meer voorrang dan de transactie.
Ja.
Want stel jij hebt die transactie aan die pokoe's week, dan ga je ook een weeker naam hebben. En dat is ook iets waarom ik niet, zeg maar, te veel in de business wil zitten. Ik wou gewoon meer relaties opbouwen. Dat is waarom ik in de business zit. En man.
Ja, wauw. Dus eigenlijk, oké, waar het op neerkomt, muziek gaat jouw ding ook worden.
Ja.
Want tenminste, muziek is jouw ding, maar eigenlijk naar het, moet ik het zeggen, het gaat naar het veel grotere... Je hebt er een veel bredere beeld bij, om maar zo te zeggen.
Want zonder mijn muziek was er ook geen agency, was er geen management, was er geen label.
Nee.
De muziek was altijd eerst en het gaat ook mijn eerste liefde blijven, weet je. De agency vind ik dope om te doen. Dat is ook nog iets. Ik heb zeg maar fotografen en stylist en videocamera. Of videodirectors waarmee ik werk, want dat is gewoon een gat in de markt. Ik zie heel veel mensen die komen van grafisch en die komen niet verder. Why? Geen netwerk opgebouwd toen ze in een opleiding zaten. Of ze hebben die gunfactor niet. Dus, je weet toch, I don't know. Het is altijd iets.
Het is altijd een van die twee, hè? Ja.
Ja, en ik had dat dus juist weer wel. En sommige boys waarmee ik ga werken, die zeiden van, yo, dat is echt dope dat je dat doet, man. Want ik heb dat wel nodig. Want management deed ik al voor een artiest, hè? Maar nu dacht ik, laat me dat ook doen voor een andere groep. En dat wil ik dan...
Meer de creatieve kant. Ja. Videografie, fotografie.
En ik moet eerlijk zeggen, directen is nog iets wat ik moet, waar ik in beter moet gaan worden. Tenminste, dat doe ik nu wel goed, maar niet daar wil ik sowieso nog beter in gaan worden. Maar het is nog niet op een level dat je zegt, wow, maar de editing en de camera en het verhaal, dat is altijd met mijn clips ook. Er zit altijd een verhaal achter en dat willen mensen gewoon. Tegenwoordig heb je clips met vrouwen, change en geen onderwerp. En ja man, dat doen wij niet.
Nee, dat doe je, nee. Ja kijk, het klopt wel wat je zegt. Sowieso in het grafische wereld.
Mm-hmm.
Ik kom ook van het grafische wereld vandaan, zeg maar, omdat ik grafiemedia als opleiding heb gevolgd.
Mm-hmm.
Is het zeker belangrijk om te netwerken.
Yep.
En vooral ook social media te gebruiken. Kijk, ik zelf, het is omdat ik radio maak, het is omdat ik me ook in de evenementen heb verdiept. Daardoor ben ik die grafiemedia gaan volgen. Maar vervolgens dacht ik, hey, wacht eens even. Het is zo leuk, dat vormgeving en dingen. Laat me even checken hoe de foto- en videowereld in elkaar steekt. Nou ben ik niet een professionele fotograaf. Nou ben ik niet een professionele cameraman.
Mm-hmm.
Ik weet in ieder geval hoe je zeg maar moet editen. Hoe je moet exporteren. Waar je moet opletten qua geluid. Zolang je die basis weet, ben je aan end verder. Mm-hmm. En als jij contact hebt met mensen... ben je nog verder. En ik denk dat dat mij ook heeft gemaakt... naast radio presenteren... dat ik ook een podcaster ben... dat ik ook nu veel meer met het publiek durf te praten... over van alles en nog wat. Kijk, mm-hmm. ik doe sinds 2016... presenteer ik bijvoorbeeld... Bevrijdingsfestival.
Ja.
Nou, dit jaar 2019 ga ik het weer doen. Dus ik doe dat nu al ongeveer 3 jaar. Dit is dan 4e editie wat ik ga doen. Maar anyway, in dat proces was ik nog net begonnen. In 2016 ben ik begonnen met vloggen. Omdat iedereen zegt, ga maar vloggen. Zie wel wat je doet.
Ja.
Maar ik had nog niet dat idee van, als ik ga vloggen, ga ik al die bekende mensen die, van John Afrezen konden optreden. Dat zat niet in mijn hoofd. Nee. Ik dacht, ik ga vloggen waar ik zelf zin in heb. En iedereen van het publiek, of niet van het publiek, maar heel veel mensen hadden verwacht dat ik zulke mensen zou vastleggen.
Ja.
Maar ik ben niet van die cloud dingen, je weet toch?
Ja,
ik heb echt bewust die mensen niet in beeld gezet. Mm-hmm. Weet niet, ik voelde dat nog niet of zo.
Mm-hmm.
En terwijl ik eigenlijk ook al, best wel gek, ik ben in 2007 begonnen, maar in 2009... heb ik mijn, een van mijn eerste interviews gedaan met Kraantje. En ik kom dat Kraantje ook kende, maar ook met de opposites en zo, weet je wel. Maar
hard.
Je weet toch, ik weet niet. Ik was nog niet helemaal ready voor alles. Dus ik dacht, geef alles maar een tijd.
Yep, dat is best.
En zo is er een creatief proces ontstaan. Ik dacht, ik moet leren editen, ik moet leren dit. Kijk, en nu zit ik in een groep voor Bevrijdingsfestival. En ik zit met een groep jongens. Ik heb een jongen, groep jongens die video's doen, dus de videoproductie. En ik werk ook met een persoon die dus ervaring heeft in DJ, dus de hoofdredacteur van de radioshow. En ik werk samen met nog iemand waarmee ik samen, zeg maar, het podium aan het presenteren ben.
Ja.
En dan hoor je wel, oh ja, jij doet presentatie, jij doet van alles. Ja, ik ben eigenlijk, wat dat betreft, ben ik, zeg maar, de duizendpoot.
Mm-hmm.
Maar ik merk bijvoorbeeld, wanneer de DJ aan het praten is over programmering of over het festival, whatever. Ja. Zeg ik ook altijd, hey jongens, ik vind het cool dat we hierover hebben. Maar laten we het even hebben over creatieve proces. Weet je, laten we het hebben over de content die gemaakt moet worden.
Precies,
ik zeg, want jij hebt verstand van muziek. Ik snap de wereld, zeg maar, want ik heb ook verstand van muziek. Maar ik snap de wereld van de creatieve kant.
Ja.
Maar ik weet ook wat die jongens van de video willen. Snap je dus?
Yep.
Laten we ervoor zorgen dat dit zo eventjes zo is. En en dan misschien 2 weken of een week van tevoren, dan wel inhoudelijk over de line-up hebben, of whatever.
Precies.
Eerst ervoor zorgen dat, zeg maar, de templates klaar is. Je weet toch, dan kunnen wij, dan kunnen alle motoren aan.
Precies dat, man. Je hebt daar echt geluid in. Want het is, zeg maar, het is ook gewoon goed dat je die zelfinitiatief hebt. Want mensen hebben niet die
Je moet echt ervaren. Kijk, ik wil niet zeggen, want de DJ waarmee ik samenwerk, die kan ook video editen. Hè? Daar niet van. En die heeft het wel eens uitgevoerd met een GoPro.
Ja.
En die heeft het met iMovie gedaan. Jeetje toch? Dat is ook dope. Jeetje toch? Maar het is niet om hem naar beneden te drukken of zo. Maar
nee.
Ik zit nog iets verder. Tijdens vloggen ben ik leren editen, ben ik leren effecten in gaan gooien. Weet je, dus
via YouTube ook gewoon, toch?
Via YouTube, maar nee. Eigenlijk ook, ja, een beetje via YouTube. Maar heel veel van, als ik deze filter eruit doe, ik kan die kleur veranderen, die tekst en font.
Maar wat het ook is met die generatie nu, die haalt een camera van 3000 euro. En die vraagt gelijk, bam, ik wil dit ervoor. Sommige mensen hebben nog niet, die hebben shit van je gezien, maar die denken, sommige mensen willen ook zeggen van, joh, voor wie heb jij gefilmd?
Ja.
Is die guy of bedrijf groot? Je weet toch, daar kijken mensen ook naar. En die fout maken heel veel mensen. Of die doen dan een uurprijs, terwijl ik denk van, heel veel mensen gaan dan weglopen. En ik heb dan gewoon goed over nagedacht. En ik heb met heel veel cameramannen en fotografen gesproken. En ik wist of ik het wel moest doen en niet moest doen. Omdat ik achteraf gewoon recensies hoorde van mensen. Dacht van, oké, dit ga ik doen.
En ja, en daarnaast is het ook zo van, ik ben misschien wel een beetje nerd hier en daar, maar door dit soort dingen te zien, snap ik nu, zeg maar, hoe een wereld, daarom begrijp ik jou ook wel, maar ik snap ook bijvoorbeeld hoe Timon in elkaar steekt, wat je net benoemde, hoe 50 mm in elkaar zit, je weet toch, frames, hoe zij, zeg maar,
elke frames is een goed voorbeeld. Die begon met 250 euro per shoot.
Ja.
En toen, een jaar later, 400, toen kwam de labels, vroegen ze echt gelijk een budget. Gewoon van, yo, nu willen we... Snap je, je moet eerst credibility, denk ik, bouwen. Nou, niet credibility, maar gewoon een naam. En dan, ja man, that's it.
Ja, ja nee, maar dat is ook... daarom zeg ik ook, kijk, zo daarom ben ik ook blij. Daarom ben ik ook blij dat ik zo'n projecten kan doen, toch? Ik bedoel...
Ja.
Ja, weet je, maar aan de andere kant, ik vind het ook weer fijn om even weer terug te komen over die team waarin ik zit voor het Bevrijdingsfestival.
Mm.
Weet je, even voor de record mensen, Bevrijdingsfestival is eigenlijk van Brainwave Media Event, waar ik onderdeel van uitmaak. Dus ik ben niet daar de baas. Om even dat even uit de lucht te gooien, snap je?
The balls.
I'm not the balls. Ik zeg... We bemoeien er allemaal mee. Mm-hmm. Maar in ieder geval, ik ben wel blij dat ik... Want ik val weer herhalen... Dat ik daar gewoon zoveel ervaring heb opgedaan.
Ja.
Dat ik nu pas inzie van... Oh, dat bedoel je, dat bedoel je.
Ja.
Laatst was ik ook bij Snelle. Ik heb Snelle geïnterviewd. En het was ook een hele snelle interview trouwens. Maar wat eruit is gekomen... Hij was ervan verbaasd. Snap je? Zo van, hé, dit is wel tof wat je maakt. Snap je? Ik had echt verschillende vragen bedacht. Maar uiteindelijk hebben we het wel... Ik en samen met die videomannetje... Hebben we wel één video van gemaakt van... Hé, nee man, dit moet ertussen, dat moet ertussen, dat moet ertussen.
Ja.
Kijk, ik ben met hem aan het communiceren terwijl hij aan het editen is.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment zei ik van... Hé, wacht even, pauze. Dit moet eraf geknipt worden. Snap je? Hij is wel de main editor. Alleen... Ik kan met hem erover praten.
Ja,
cool. En dat is belangrijk, zeg maar, als je een reporter bent of whatever. Zorg dat je een kleine kennis hebt, zodat je er echt over kan praten. Want ik ben ook weer van overtuigd, als jij een presentator bent of je bent een reporter en je gaat hier en daar wat mensen interviewen.
Mm-hmm.
En je komt op een gegeven moment bij diegene thuis en... Jij geeft aan en je kijkt naar het product en je geeft aan, nou, dit moet anders, dat moet anders, kun je niet zo, kun je niet zo. Dan gaat een editor die achter de computer zit, niet na het begin, misschien wel na een uur, jou zat zijn van, hey, shut the f up of ga gewoon naar huis, ik maak het wel voor je af. En je ziet het vanzelf wel.
Ja.
Weet je, en op het moment dat dat af is, ja, denkt de reporter, nee, het kan nog net iets anders. Weet je, soms,
ja,
daarom zeg ik... Kleine kennis zorgt voor zoveel vrede, zorgt voor zoveel energie. Mensen krijgen zelfs energie van jou als je op een gegeven moment... Ja, ik weet niet. Dat is hoe ik me altijd heb ervaren als...
Het klopt, ik heb het al meegemaakt met een edit. En het moest de hele tijd aangepast worden.
Ja.
Van het label dan. Op een gegeven moment zeiden ze van, yo, kies die beelden uit. En dan gaan we checken van wat we kunnen doen. Of wat jullie ermee willen doen.
Maar het geldt niet voor iedereen hoor, maar goed.
Klopt. Ja. Maar je hebt, dat is het ook. Je hebt ook zeg, maar dat was echt een... Je weet toch, we hadden een dag de tijd om die clip te shooten. We hadden geen shotlist kunnen maken, niks. Hij zei, morgen. En weet toch, die guys hebben gewoon geld te veel. En toen dachten we, ja toch, we doen het gewoon. En bij de editing, dan ga je het pas zien. En dat is gewoon, daar heb ik gewoon van geleerd.
Mm-hmm.
Daar ga je het zien. In de editing ga je echt zien wat je wel of niet kan gebruiken. Want ik werk ook met iemand die echt op de... Shout out naar Jelle. Die echt op de puntjes gewoon werkt. Weet je, echt op de puntjes, op de i werkt. En gewoon zegt, ja, die kan ik niet gebruiken. Terwijl ik vind dat die beeld wel kan gebruiken. Ja. Maar dan legt hij me weer uit waarom niet en waarom wel. Snap je?
Dat is altijd een strijd, hè? Dat is leuk. Dat vind ik de meest leuke aan bijvoorbeeld wanneer je bezig bent met een project, hoor, videoproject.
Yep. Maar ook toen ik moest directen, toen deze shoot, ik werd helemaal paar op een gegeven moment. Ze waren redelijk bezig met andere dingen. Die stylisten deden een beetje af en toe te langzaam. En dat moet je aansturen, toch? Op een gegeven moment zegt die Helen alweer tegen mij, nee, we gaan vanuit die hoek schieten. Of we gaan vanuit die hoek schieten. Weet toch? En met mijn eigen clip die ik moest directen... Ja, als ik dat met hem heb, dan zeg ik nooit wat tegen hem. Omdat het mijn clip is. En anders gaat hij weer zeggen... Maar hij moet het altijd weten, omdat hij van bepaalde hoeken wil shooten.
Ja.
Want hij heeft een beetje een filmvisie altijd. Maar hij is nog
ja.
niet... Snap je? Hij is nog niet gewend aan die clip
Hij heeft een eigen compositie, volgens mij.
Ja. Ja, precies. Maar dat ga je ook in die volgende clip zien. Je gaat heel veel stille posities zien, maar wel clean en een klein beetje beweging hier en daar. Maar tegen hem heb ik het expres niet gezegd over mijn clip. En ik zei ook, jij gaat hem niet editen. Daarvoor hebben we een speciale editor. Die gaat het nu, die edit zal af. En als je het gewoon nu ziet, gewoon van hoe die hele proces dan in elkaar zit. Hij snapte het ook toen die edit klaar was. Van, oh, nu snap ik hem. Ik hem niet zo editen, want hij laat ook scènes lang lopen gewoon. En dat ga je gewoon terugzien. En dan dacht van, nee, dat moet ik niet hebben. Je moet gewoon iemand hebben die de verstand van heeft van editen. Oké, jij bent goed in editen, jij bent goed in een shotlist maken. En een plannetje.
Het is ook niet erg hoor. Ik bedoel, als je nog geen... Als je wel kan filmen en je hebt wel een bepaald beeld bij je.
Ja.
En je hebt enigszins niet echt een soort van directing thing. Je hebt daar niet zoveel ervaring in. Is het er niet erg om wel je koppigheid te gebruiken? Want daardoor word je ook sterk. Maar soms is het ook fijn om bijvoorbeeld even te overlaten aan een editor. Mm-hmm. Zodat jij mogelijke inspiratie kan halen van, oh, oké.
Okay. Ja. Ja. Die short film moest ik ook zelf. Nou, niet editen, maar ik moest met de editor zitten. Die heeft ook geshoot. En hij snapte het gewoon niet. Hij zei, ik weet niet hoe ik dit in elkaar moet zetten. Ik zei, oké, zet dit daar. Zo, nu begint het erop te lijken. Je moet nagaan, we hebben wel echt heel veel beelden. We hebben sommige beelden zelfs eruit gelaten. En op een gegeven moment ging dat steeds meer in elkaar zitten. En toen kon hij meer ermee werken. Dat hoort er ook bij. En dat is ook wel moeilijk nog soms voor mij. Omdat ik denk van, ja, dit kost me weer tijd. Maar ik denk, fuck die shit. Hey, uiteindelijk vind ik het ook weer leuk om te doen. Dus dat is het ook weer, weet je.
Ja, dat blijft altijd toch.
Ik vind ook, en dat is nog gek, in Amerika is het een andere level. Weet je, als ze series maken of films, daar heb je gewoon een supervisor. Die supervisor regelt alles. De publisher voor de muziek, de van alles. Want ik was in contact met Lionsgate bijvoorbeeld. Die had muziek nodig voor een serie. Bepaalde series, ook voor Apple TV en zo. Ik dacht, ja toch. Maar ik snapte dat spelletje nog niet. En toen ging ik opzoeken op YouTube. Supervisor, movies, koppijn. Ze hadden eigenlijk, ze moeten echt alles regelen. De muziek, de figuranten, de stylisten, de bedrijven met stylisten. Dan ook de financiën, ze hebben een beperkt budget en zo. Hey, ja. Dat hoef ik niet te doen. Dat is niet mijn pakje aan. Ik wil me echt focussen op directen en het sturen op dat, van het proces. En dat zit gewoon de schakel zijn. En dat verloopt nu. Omdat het nieuw is, moet ik het nog gewoon van mijn fouten gaan leren. Zoals met muziek. Maar ik hoop dat ik gewoon over 2 jaar wel gewoon established een name heb. Gewoon in de scene, in de game. Ja, die stylisten hebben het al. Dat is een voordeel. Die hebben aan grote clips gewerkt en modeshows en andere dingen. Maar de cameramannen en de fotografen, die zitten nog in een groeiproces. Maar dat komt nog wel gewoon goed.
Ja, maar zoals ik al, weet je, het is altijd belangrijk om met een team te bouwen. Hè?
Altijd.
Samen kom je echt ver.
Yep.
Ik bedoel, kijk, jij bent echt een muziekman en jij hebt jezelf heel veel aangeleerd hoe je, zeg maar, moet onderhandelen op gebied van muziek. Mm-hmm. Maar daarnaast heb je ook heel veel kennis opgedaan bij grote mensen of bij mensen die gewoon hier ervaring mee hebben.
Ja.
Weet je?
Ik heb het meest geleerd van mijn tijdsmanager, man. Want die zat in het begin bij Mojo en toen bij de gemeente. Ze had al heel veel structuur die ze mij heeft aangeleerd. Want zonder dat was het... Kijk, ik gebruik het nu niet altijd omdat ik het gewoon nu druk heb. Maar als ik gewoon weer rust heb en ik heb tijd voor iedereen, dan, zij weten het wel, ik ben niet altijd super scherp nu gewoon.
Nee.
Maar als ik gewoon tijd heb, zeg maar, is het wel van, dan ga ik om, en die space is daar gewoon. Want dat had ik ook met mijn artiesten, dan gaan we gewoon zitten van, yo, oké, jij wilt dat, en jij wilt dat niet, oké, dan doen we dat.
Ja.
Wat moet er gebeuren? Oké, cool. En waar wil je naartoe? En dan ga je verder, maar je hebt ook gewoon, zeg maar met 2 stagiaires van ook van school die ook gewoon onder mij zitten. Die moet je dat ook aanleren. Kan niet altijd, maar hun weten wat ze moeten doen. En als dat proces niet lekker loopt, ik laat ze eerst op hun bek gaan. Want daar leer je echt van, ik ga me niet meer bemoeien. Maar daarna zeg ik altijd, yo, hoe is die featuring? En hoe is dit en dat? Oké, wat moet je hebben? En dan en soms zijn sommige mensen zijn daar onzeker in, sommige zelfverzekerd. En daar moet je ook een balans in zien te vinden, denk ik.
Facts.
Ja.
100 facts.
En ik denk dat als iedereen, want ook bij de grote labels heb ik het gezien toen ik zei ik heb een tijdsmanager. Want ze zeiden hoe kunnen jullie ons helpen? Ik zeg ik heb een tijdsmanager, want ik weet dat elk bedrijf geen tijdsmanager heeft. Tenminste, ze hebben een HR-manager. Maar ik weet niet of dat gelijk staat aan een tijdsmanager.
Ligt eraan, toch?
Ja, true.
Maar tegenwoordig heb je managers voor heel veel. Nee, maar dat is echt zo. Vooral, ik richt me even op muziek. In de muziek heb ik altijd, als ik contact leg met artiesten, heb ik altijd contact met de general manager. Mm-hmm. Maar ik heb ook wel eens gehad, ik heb een PR-manager. Ik heb een manager die doet al mijn business, weet je.
Ja.
Ik heb... weet je, het varieert toch?
Ja, true.
Ja, ja. Ondertussen worden ongeluk gemaakt, maar dat maakt niet uit.
Creative director, dat vind ik echt de leukste term. Gewoon dat ik kwam bij, ik vroeg het aan mijn leraar en ook bij sommige mensen die op een A&R kantoor zitten. Ik zeg, ja, wat is nou een creative director? Ja, is gewoon een term voor, hoe heet dat nou? Wat zei die nou? Dat zei mijn leraar. Hij zei, dat is gewoon voor de shine of zo. Zei hij. Ik zei, wat? niemand legde me nog steeds, kan me nog steeds tot de dag van vandaag uitleggen wat een creative director echt doet.
Ja, nou, creative director. Ik weet in ieder geval op gebied van media. Creative director die zorgt er altijd voor dat zeg maar alles wat je maakt.
Yeah.
Hè, op gebied van creativiteit. Ik noem maar wat. Je hebt nu een video. Yeah. Je hebt nu een interview met... Met winnen.
Ja.
Tuurlijk. Superleuk. Maar een video kun je. Een video wat geëdit is. Kun je heel mooi bekleden. Met. Oh, daar stop je een logo. Hier ook. Oh ja. Er moet nog een thumbnail. Dus een creative director is eigenlijk al bezig met. Wat komt er nog meer kijken op gebied van creativiteit?
Oké. Okay.
Ja, dat is waar creative directors wel eens voor zorgt. En ik denk ook op gebied van muziek. Creative directors zijn mensen die bijvoorbeeld bepaalde schetsen gaan maken voor vormgeven. Dat kan zijn voor een cover, voor een poster of een template voor social media.
Ja.
Okay. Ja, dat is precies ook wel een beetje...
Meer marketinggericht dus eigenlijk.
Meer in de communicatie gericht inderdaad. Zo van, oké, hoe ga ik ervoor zorgen dat dat plaatje van het YouTube, dat dat aantrekkelijk is om op te klikken.
Ja, true. True.
Ja, zo ken ik Creative Director. Maar volgens mij zijn er wel meerdere
ik dingen. Denk dat het is, man.
Ja.
Maar je hebt ook van die guys die super... lang ervaring hebben en heel hoog zitten, dan staat het ook bij hen. Zou je denken dat hun dat ook doen?
Mag ik je?
Zeg maar mensen die bij Amsterdam, dat zit onder Universal, dat is zeg maar een bedrijf dat content en ja, eigenlijk van alles doet wat een beetje met publishing en beeld en geluid heeft te maken, dus Sings. Maar daar zit zeg maar iemand die heel lang in de game zit en daar staat ook creative director. Maar dat is een team van 80 man. Zou je denken dat hij dat dan...
Ja, ook... dat denk ik wel, ja.
Oké.
Okay. Ja. Ja, ik... ja, kijk, weet je, ik heb heel goed contact nog wel eens met labels.
Mm-hmm.
En, maar zo ken ik een jongen, die is ook heel goed met labels. En die maakt ook heel veel dingen voor labels.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment zei hij tegen mij van, dit heb ik net gekregen van de artiest. Dit was de eerste opzet. En die is bedacht door die. En diegene is dus creative director bij dat label.
Sick.
Dat ik dacht van, ja, klopt. Hij is ook een creative director. Want dat betekent dus dat hij... Stel dat een artiest bijvoorbeeld... stel dat een artiest super huge is. Mm. En die heeft bijvoorbeeld nog niet echt een vaste vormgever. Dan kan een label of medewerker die creative director is... het voor je gaan maken.
Ja.
He, aan de hand van je wensen, aan de hand van hoe jij het hebt gemaakt.
Oké.
Dat kan ook, dat bestaat. Maar ik word ook gezien bij Break North, tenminste waar ik onderdeel van uitmaak, een radioshow. Word ik wel gezien als die creative director, want je hebt eigenlijk een bevrijdingsfestival. Daar maak ik altijd de thumbnails van.
Mm-hmm.
En ik zorg ook altijd ervoor dat er dat een YouTube-video wordt aangekleed met kaarten en met al die dingetjes. Toch zo van, oh ja, vergeet niet dat te checken.
Maar vind je het lauw om te doen, zeg maar?
Ik vind het wel lijp om te doen. Ik vind het echt leuk om te doen ook.
Dat is belangrijk,
man. Ja, man. Dus ik vind het altijd leuk om mensen het idee te geven van, hé, je hebt niet te maken met per se dommerik. Je hebt te maken met mensen die echt passie hebben voor wat ze maken.
Ja.
Snap je?
Beter.
Ja, man. Ik vind het altijd tof. Ik bedoel, ja, in het begin, toen ik net ben begonnen met de podcast, had ik eerst een foto. En dan had ik zo'n heel klein kadertje met mijn logo erop van Promire Podcast. En
ja,
wie te gast was met een klein quote. Maar nu heb ik erover nagedacht van, oké, hoe ga ik het nu doen? Dus ik heb nu een kader gemaakt, hè, de achtergrond met de kleuren van mijn logo. En dan heb je nog zo'n fotokader in de vorm van Polaroid. Maar Polaroid is normaal altijd een witte dinges,
mm-hmm,
met een foto in het midden,
ja,
of net erboven. En toen dacht ik, oké, die witte kleur ga ik een kleur zwart geven.
Ja,
ja, dus dan ben je eigenlijk al een beetje wel de creative director voor jezelf, toch? Dus ja.
Dat is wel een goeie, man.
Ja.
Dat is wel een goeie.
Ja, maar dat, je denkt er wel, in de creative directors maken echt verschillende opzetjes. Het is niet meteen na je eerste schets is alles dope.
Dat is zeker waar, ja. Dat is zeker waar.
Zo ken ik het, hoor. Maar goed, het zal wel dat ik mis zit, maar
who knows?
Ja.
Who knows? Ik denk dat je goed zit.
Ja, ja.
Ja, man.
Ja. Ja, goed. Ja, man. Laten we even verder gaan in het gesprek. We hebben gehad over wie je bent. We hebben het gehad over je muziek. We hebben het gehad over entrepreneur. En toen hebben we allemaal van die subvragen gehad. Mm-hmm. Een stukje over je movie. Je hebt aangegeven dat je liever ook alleen in muziek wil storten.
Ja.
But what is next? Zeg maar.
Wat bedoel je?
Want er komt nu 2 EP's aan.
Ja, ja.
Even voor de mensen thuis. Wat voor sound heeft jouw muziek? Normaal zou ik dit vanaf begin vragen.
Zou ik hem gewoon leaken nu?
Nee, maar welke richting gaat het eigenlijk op? Is het
dat is nou het leuke voor mij als artiest. Sinds mijn eerste tape heb ik echt futuristic sounds, maar ook oldschool. Er doorheen af en toe. 3-2 tracks misschien ja, 1 soms. Maar ik maak altijd muziek. En toen kwam door mijn mixtape is het nog leuker geworden. Mensen weten niet wat er aankomt. Als je naar Spotify gaat, dan hoor je mijn mixtape. Dan hoor je een urban track. Hoor je een oldschool track. Hoor je een future jazz track. Je hoort van alles. Dus nu hebben ze die 2 singles gehad. Dus een commerciële single-achtig en een oldschool track.
Ja.
Dan weten ook niet wat mensen eraan gekomen. Maar wat je op de EP kan verwachten is wel een beetje de sound van 2018. Omdat die EP ook gemaakt is in 2018. Is een beetje gewoon die eigenlijk tijdloze sound sowieso. Maar gewoon niet trap. Ik zou het niet trap noemen. Maar het is wel, je hebt die trap snares en die ritme, zeg maar. Dat kan je verwachten.
Ja.
Heel veel bars. Sowieso. Bar after bar altijd.
Maar je bent gewoon een rapper.
Ja.
Ja.
Ja, ook ja, zangen niet, maar als het moet, dan komt het er wel op aan. Maar dat vind ik nou leuk. Maar op de volgende EP, FITW, daar ga je echt muziek horen. Daar ga je geen boom bap meer horen, daar ga je geen trap horen. Je gaat echt sounds from another planet horen. En die tracks, die liggen er 4-3 jaar, zijn van producers uit LA, Nederland. En sommige moeten nog gemaakt worden, maar het is wel gewoon van tijdloze sound en heel veel structuur, heel veel simpelheid en je kan jezelf erin terugvinden. Ook in deze EP, dat doe ik altijd gewoon met muziek. Ik maak muziek zodat je jezelf in één van die tracks terug kan vinden. Net als mijn single 50-50, die staat ook op de EP. dat gaat over business. Gewoon wat ik heb meegemaakt. Daar spaz ik hem gewoon. Daar ga ik gewoon helemaal hem. Je weet toch? En daar vertel ik mijn verhaal gewoon van waarom ik niet 50-50 ga met sommige mensen.
Ja.
Uit mijn ervaring. Dus met sommige mensen wil ik dat wel doen. Daar zijn ook gewoon mensen die ik ken. Die waar ik mee ik het 100% ga doen. Maar er zijn heel veel mensen die ik ben tegengekomen waarmee ik dacht van met jou weet ik niet of ik zakenpartner ga worden. Want mijn gevoel zegt dat gewoon.
Right.
En ja, track 1, dat heet The Shrine. Dat is dan de tempel. Die term had ik gezien uit en ik keek een film, een documentaire over de Egyptische. Hoe heet dat nou? De Egyptische farao's. En die hadden allemaal mensen onder hun. Je had bepaalde stammen. En een van die stammen had een term, de shrine. En dat stond voor de tempel. En de tempel gaat over van. Die track had ik al heel lang geleden gereleased. Dat ging puur over teruggaan naar de aard van muziek. Naar wie ik ben. En die sound, die heeft dat ook. Is de shrine track 1? Ik weet mijn tracklist niet eens meer in mijn hoofd. Ik had hem ergens aangepast een week geleden.
Wat? De shrine staat erop, hè?
Ja, maar dat is niet track 1. Track 1.
Oh, ja, dat is track 5.
Ja, track 5. Want je ziet ook de intro. Dat zie je ook staan. Want dat iedereen zegt, waar staat de intro daar? Maar de intro is puur voor die tweede EP. Dus mensen, als jullie dat zien, de intro is voor de tweede EP. Het is gewoon om want mensen vroegen het af van, joh, de intro, like, waarom staat het daar?
Is het een bewuste keuze dat je voor een EP hebt gekozen?
Nee, want ik had toen op mijn 17e met mijn beste vriendin, die er niet meer is, die hadden we die keuze gewoon gemaakt van, joh, je gaat eerst een debuut-EP maken, een mixtape, dan twee EP's. En EP, ik ben niet klaar voor een album. Iedereen maakt een album, maar je moet uitkijken voor die term. Want term album, dus, ik heb daarvan geleerd van 50 en ook Nipsey Hussle, Rest in Peace, in een interview. Op het moment dat jij met een mixtape of een EP's naar labels loopt en je hebt gewoon streams of cd's verkocht, kunnen ze niet zeggen, hey, je hebt zoveel albums zelfs gemaakt. Dit is mijn mixtape, bro. Dit is mijn EP. Kijk wat ik maak en laat staan als ik een album ga maken. Ja. Snap je? Maar een album moet voor mij tijdloos zijn, moet klassiek zijn. Kijk naar Reasonable Doubt, Jay-Z's eerste album, mijn favoriete album. Nipsey's eerste album, classic. Ik kan heel de dag doorgaan. Kendrick's eerste album. Absol, mijn favoriete rapper's eerste album. Joey Badass' eerste album. Dat zijn albums. Celine Dion's eerste album. Period. Een album. En daar word ik ook een beetje moe van. Je hebt mensen die... Ik ga mijn album droppen, man. Ik ga mijn album droppen. En ik moet sommige artiesten uitleggen. Niet doen. Album is dit en dat. En als jij nul streams hebt op je allereerste album. You fucked. Want ik als label manager... Als ik zie dat je 4 albums hebt gemaakt en je 4e album is pas een beetje booming. Ik ga denken, vaka. Maar als jij mixtape, album hebt gedropt. Ja toch, dan kunnen we wel gewoon praten en zitten. En ja man, welke track staat er nog meer op? Exodus, dat was gewoon een track. Ik was gewoon, ik hoorde een beat van een guy uit Amerika. Was gewoon op YouTube, had een Kanye West type beat. Die heette Exodus. Yeah. Ja, dat niet. En ik was gewoon in de achtertuin. Het was laat, ik zat aan de wijn en ik zat in een ridersblok, weet je. En dat is ook fucked up. Ik zat heel lang in die ridersblok, daarom komt die EP ook laat uit. Dus ik was eruit gekomen door die track. Ik ging gewoon over Exodus en toen ging ik opzoeken van wat er voor het stond. En het heeft een christelijke term en een, voor Joden betekent het ook wat anders. Dus daar kwam ik achteraf pas achter. En ik heb heel veel tracks opgenomen die niet hierop staan, zeg maar. En die ga ik gewoon als singles droppen. Maar wat je hier gaat verwachten, what's next, is sowieso deze EP. En dan ga je heel veel futurings van mij verwachten. Uit Canada, Amerika, boys die nog underground zijn en opkomend. Want ik hou altijd de underground in de gaten. En ik ben met de mainstream bezig sowieso. En mijn artiest, Nova Sound, daarmee ga ik op focussen. Sarah gaat daarmee helpen. Dat is een artiest die heeft 2 jaar lang heeft ze nog niks gedropt. Op Facebook kwam ik haar tegen. Had ze fucking veel likes. En toen hebben we gemiet, hebben we geconnect. En ze moet nog een beetje uit de schulp komen. Maar heel veel mensen diggen haar sound en haar stijl. Al ook in Canada en zo. Dus zij gaat sowieso mij passeren. Dat ga ik je nu al zeggen met haar eerste single. Zij gaat me zwaar gewoon ook in streams gewoon passeren. Daarna komt Show in Engeland. Dat is ook next. Daar kijk ik echt naar uit. Ik ben nog nooit in Engeland geweest. Dus ik kijk er sowieso naar uit. Die EP inderdaad, FUTW.
Ja.
Stage komt eraan. Dus dat is next voor nu, man. Maar ook gewoon die agency, daar kijk ik ook naar uit. Want ik ga samenwerken met een paar boys. Gewoon echt volwassene mannen die al grotere artiesten in het verleden ook hebben verholpen. Ja. En die geloven in die agency. En anderen ook gewoon. En ik ga met heel veel andere agencies werken. Dus je gaat me ook veel zien in die content influencer wereld. Ga je me ook steeds meer zien. En gewoon voor andere artiesten shooten. Maar ja, dat is next, man.
Dat is hoe moet ik zeggen? Ik zeg niet to-do list. Ik zeg ook niet een waslijst, want het voelt voor mij heel negatief aan.
Nee.
Maar het is eigenlijk een task wil ik ook niet zeggen. Het is gewoon...
Ja, dat is het nu. Het is niet opgeschreven nog. Maar wat is opgeschreven, wat next is, is... Nova Ja sowieso, of een Nova Sound, sorry.
Ja.
Mijn EP's... Je agency, dat staat gewoon op papier.
Oké, okay. Nou ja, het staat op papier, maar ik bedoel meer te zeggen van, wauw, je hebt, er gaan heel veel leuke dingen komen.
Sowieso.
Dus in die komende tijd, waar kunnen mensen dat, zeg maar, checken?
Op mijn Instagram ben ik het meest actief, op Facebook niet, maar als je me zoekt is Cookson, Cookson, en anders de page van de bedrijf, Unlimited Vision Kingdom,
ja.
UVKINGDOM. Dat is dus de multimedia bedrijf. Daaronder valt het label en de agency. En één keer per jaar doen we evenementen. Ja. Als het mee zit en zo. Met de locaties en budget. Maar daar kan je het in de gaten houden. Dus @UVKINGDOM. En anders COOKSON. En de agency is UV. En dan agency. Dus AGENCY.
Nice. Ja.
In Nederland moet je altijd spellen, wist je dat?
Ja, altijd.
Ja, want Engels, dat, ben je daar niet verbaasd over? Dat de Engelse artiesten hier, die moeten altijd naar het buitenland eerst opblazen en dan terugkomen. En ik zeg eerlijk, in Nederland, ik ga vanavond naar een show in Bird van Jade. Ik heb haar één keer gedm'd, maar toevallig een vriendin van haar... Die ik ken, zei, we gaan daar naartoe. En ik ken haar nu 3 weken. Het was gewoon een meeting. En ze zegt, we gaan daar naartoe en daar meeten. Ik dacht, oh, Jade, moet ze optreden? Dope, want met haar wil ik ook werken. Maar het is gewoon... Het valt me op dat die zoveel talent hierop loopt, Engelstalig. Dat het eerst daar booming moet zijn, voordat het hier booming is. Goed voorbeeld is Mr. Props. Buitenland. Ja. En dan hier, Nana Fofi. Die is vorige week door Nicki Minaj of 2 weken terug.
Ja, Nana Fofi inderdaad. Ja.
Ja, die ken ik ook gewoon. Ja, maar, die ken ik niet persoonlijk.
Maar nu zeg je ook echt een naam. Nana Fofi is een van... Ik moet zeggen dat Mr. Props, toen hij debuteerde met het nummer Waves... dat mensen hem wel had te pakken.
Dat was een 50 Cent's nummer, toch?
Nee, dat is later volgens mij. Dat
was eerder. En toen kwam Waves.
Ja. Weet je zeker?
Ja, hij was al in contact met de game. Al jarenlang. Maar dat nummer met 50 Cent. Party popping.
Ja, nu ga ik het ook voor je kijken ook.
Ik denk dat het zo is gegaan. En toen kwam Waves. Omdat ze dachten van... Yo, je hebt met 50 Cent een pokoe. En zijn huis
van het album Animal Ambition, toch?
Ja, man. Ja, ik wacht op 50 zijn nieuwe album, man. Hij heeft er 4 jaar gewerkt met Dr. Dre. En je weet dat 50 en Dr. Dre is echt een probleem. Sowieso als je met Dr. Dre in de studio zit. Maar...
Ja, nou oké. Okay. Die nummer kwam uit in 2014.
Mm-hmm.
Via G-Unit Records. En dan kijk ik even naar Mr. Props. Want Mr. Props...
2016.
Ik weet nu wat ik ga het je dit zeggen. Mr. Props kreeg pas een... erkenning toen de Opposites op een hoogtepunt zat met, hoe heet dat album? Slapeloze Nachten.
Mm-hmm.
Sukkel voor de Liefde.
Oh, ja.
Daar had hij een bijdrage. En op een gegeven moment, volgens mij een jaar later of een half jaar later, ging hij een single doen live bij Giel. Dat nummer heette Waves. Die nummer was nog niet eens uitgekomen. En dat werd wel een hit. En toen kwam hij met dat single. En even later kwam Armin van Buuren. Volgens mij kwam 50 Cent daarna. En Waves, the most classic, hè, de onmisbare song.
Mm-hmm.
Die kwam uit nog wel eerder. Ik zit even na te denken. Even kijken.
Maar je moet nagaan, die pokoe Driving, die kent niemand. En die dat van...
Driving. Kijk, de Waves kwam in 2013 uit.
Maar toen werd hij niet bekend met die track. Pas later toch?
Nee joh, hij werd wel bekend. Hij werd wel heel goed op...
Wacht, waar was ik? 2013. Ja, dat zou ik
in de... In 2015, toen... 16, toen kwam Chris Brown met... Ik ga hier... een verse op zingen. Je weet toch? Mm-hmm. En Driving kende ik ook al. Ja, ja.
En I Hate You, Begrijp Me Niet Verkeerd met Winnen. Hey, dat waren...
Ja.
Dat waren goede tijden.
Ja, My Old Self, Who Are You... Ja, kijk, dan praten we over 2010 en nog terug. Ja.
Ja.
Ja. Hij heeft ook nog ooit een nummer gemaakt tijdens Begrijp Me Niet Verkeerd. Toen dit nummer goed ging, had hij ook al een nummer opgenomen met Joe Budden voor een mixtape.
Ja?
Ja. Ja, soms ben ik een lopende encyclopedie. Nu schiet me weer te binnen, man.
Met Joe Budden.
Ja. Wat ja, dat was echt zijn eerste lijpe... Lijpe collaboration. Althans met een internationale.
Ja, maar de game kon die het al lang helpen. Ja. Maar ik denk dat hij maar aan het lijntje heeft gehouden. Want hij had wel die voicemail op zijn pokoe. Van ja. De game, maar hij had nooit een track kunnen maken.
Ja, een soort van station call klinkt dat wel. Dat ja. Een soort van shout-out. Ja, man. Ja, ja maar ja, dus dat. Ja, man. Kuxen.
Yes.
Ja, man. We zijn nu aan het einde gekomen.
Ah, man.
Ja. Ja, we kunnen doorpraten, dat merk ik bij je.
Ja, sowieso.
Daarvoor hadden we ook al een uur gezeten, hè?
Ja, sowieso.
Ik denk anderhalf uur.
Sowieso.
Ja, man. Ja, voor de
rest. Vibes zijn real.
Ja, man.
Mag ik shout-outs geven?
Altijd.
Oké, okay, ik heb een hele... Nee, ik heb een paar shout-outs voor Rockstar Cloning. Rockstar, het laagstreepje original. Is een bank partners mee. En ja, man, stay tuned voor de EP en... Ik zweer, ik haat het. Ik vergeet altijd mensen met shout-outs. Altijd, joh, je geeft me geen shout-outs. Maar nee, man, dat was het eigenlijk, denk ik wel.
Ja?
Ah, ja. Ja, man. Was dope.
Ja, was dope. Man, ik bedank je voor deze. En,
ja, toch?
Ja. Ik heb wel zo'n gevoel dat het nog wel wordt vervolgd. Ja, ergens.
We hope so.
We hope so, toch?
Ja, toch?
Ja, man.
Thank you, man.
Shout-out. Rustig. Thank you. Ai. Voor mijn podcast. We zijn aan het einde gekomen van Promare Podcast. En bij deze wil ik iedereen bedanken voor het feit dat ze op mijn kanaal zijn gekomen. Dat ze op play hebben gedrukt en dat ze mijn kanaal eventueel hebben gedeeld. Echt, ik zeg het je, alles wordt gewaardeerd. En heb je zoiets van, ik weet iemand die een keer te gast kan zijn. Check mijn links in de beschrijving, connect me en dan... doen we iets goeds. Alright, Promise signing off, y'all.